Dames en heren, een hele goede avond allemaal. Hartelijk welkom bij de commissievergadering Stadsontwikkeling en Beheer van 7 februari 2011. En ik heet u commissieleden, wethouder en aanwezig op de tribune dan ook van harte welkom. Dat voor wat betreft de opening en mededelingen van het spreekrecht van de burgers. Er zal geen gebruik gemaakt worden vanavond, naar ik heb begrepen. Dus zijn we alweer aangekomen bij agenda punt 3, namelijk de vaststelling van de agenda. En zoals jullie voor u heeft liggen, is agenda punt 4 een adviseringsagendapunt met betrekking tot de verordening parkeerbelastingen, parkeerregulering Sluisdijkbuurt. En twee bespreekpunten, namelijk de halfjaarrapportage Zeestad van eerste helft van 2010 en het beheerplan openbare ruimte, waar nog een presentatie vanuit de afdeling binnen de gemeente zal komen. Heeft u daar nog op of aanmerkingen over? En ik zie de heer Pruijksma bedenkelijk kijken.
Nou, dat valt mee, voorzitter. Overigens, mijn opmerking ter vaststelling van die agenda gaat hierom. Na einde agenda zou ik willen terugkomen op de voorstellen die ik gedaan heb in verband met een werkbezoek van deze commissie aan andere locaties. Daar is inmiddels in samenwerking met de GIFI wat research aan gedaan. En daar wou ik de commissie van op de hoogte stellen. Enkele minuten graag van uw tijd.
Meneer Pruijksma, dat lijkt me geen enkel probleem. Dus ik stel voor dat we dat agenderen als één laatste punt voorafgaand aan de sluiting uiteraard. Verder nog vanuit de commissie op- of aanmerking over de agenda? Zo niet, dan kunnen we die bij deze vaststellen. En dan ga ik graag met u naar agenda punt 4, waar ter advisering voor ligt. Het voorstel tot vaststelling van de verordening tot het wijzigen van de verordening parkeerbelastingen 2011... ten behoeve van parkeerregulering in de Sluisdijkbuurt en omgeving. Korte toelichting, met deze voorgestelde wijziging wordt het parkeren in de omgeving van de Sluisdijkbuurt gereguleerd met het heffen van een parkeerbelasting. En hiermee wordt tegemoetgekomen aan klachten uit de buurt over parkeerdruk en overlast vanwege het lang parkeren door niet-belanghebbenden. En nadat de Raad de wijziging van de verordening heeft vastgesteld, kan het college van BMW een aanwijzingsbesluit nemen, de parkeerautomaten bestellen en vergunningen verlenen. En daarover willen wij graag uw advies. En ik begin aan mijn linkerzijde, de SP. Mevrouw van Driesten, gaat uw gang.
Nogmaals willen wij wijzen in dit stuk op toch een goede bewegwijzering voor de gratis parkeerplekken. Want ik denk dat dat nog steeds niet goed genoeg gebeurt. Tevens willen wij nog aandacht vestigen op blauwe zones. We zien het succes nu bij bruin. We pleiten toch nog voor de blauwe zones. We zijn ook bang dat de overlast zich steeds uit gaat breiden. Dus naar de Indische buurt, naar de geleerde buurt. En dat ook kopers van onze stad, dus de mensen die gaan winkelen, op den duur gaan uitwijken naar Julianendorp of Schagen. Wat slecht is voor de winkeliers. En zijn er geen financiële consequenties aan dit plan? Meer parkeerwachters, het plaatsen van automaten. En wat gebeurt er met de opbrengst daarvan? Dus dat zijn onze vragen.
Mevrouw van Driessen, dank u vriendelijk. Trots, mevrouw Dekker.
Dank u wel, voorzitter. Parkeerregulering kan op verschillende manieren. De vraag is alleen wat de beste oplossing is voor de Sluisdijkbuurt en wat de beste oplossing is voor het grote geheel. Burgerparticipatie is heel belangrijk en trots snapt deze bewoners heel goed. Parkeren is nou eenmaal een heikel punt in Den Helder. Wij zouden toch nog graag even willen kijken naar de mogelijkheid om in plaats van het betaald parkeren blauwe zones in te zetten in deze buurt. Overlast van winkelpersoneel en treinreizigers zijn hiermee dan ook aangepakt. En bezoekers van de bewoners hoeven dan niet direct te betalen. Wij zijn bang dat als er betaald parkeren wordt ingevoerd in deze buurt en meerdere buurten zullen volgen. Hiermee zouden we de economie en de ondernemers van de binnenstad, die het in deze jaren van economische crisis en door de vertraging van het uitwerkingsplan Stadshart het al zwaar genoeg hebben, veel tekort doen. Verder staat in de parkeervisie bij punt 3.6.2, op bladzijde 14 is dat, dat bij woongebieden aan de binnenstad de blauwe zoneregel een voldoende effectieve reguleringsmiddel zal zijn. Mijn vragen zijn dan ook als volgt. Waarom is er gekozen voor betaald parkeren? En wat zijn de financiële consequenties als er wordt gekozen voor een blauwe zoneregel in plaats van betaald parkeren in deze Sluisdijkbuurt? Tot zover.
Dank u vriendelijk, mevrouw Dekker. De heer Pruijksma van de PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Eindelijk, na heel lange periode, en een periode die zich kenmerkt door veel vormen van overleg, en met de buurt, en met de commissie, is er uiteindelijk een voorstel wat is afgerond en is in ieder geval ook beantwoord in de zienswijze nota. Hierop is tegemoet gekomen aan de wens van de buurt die veel overlast had van langparkeerders, forensen, die 's morgens met de trein gingen, auto de hele dag in de buurt lieten staan en 's avonds hun auto weer ophaalden. Datzelfde geldt ook voor winkelpersoneel. De wijk is in principe gebouwd als autovrij in de jaren 70, maar langzamerhand zijn er toch steeds meer parkeervoorzieningen ingekomen. En uit onverwachte hoek, die langparkeerders, is er een parkeerprobleem ontstaan. Op het moment dat die langparkeerders uit de wijk verdwijnen, is het parkeerprobleem opgelost. Nu heb ik gezien dat bij de mensen die een zienswijze ingedeeld hadden, constateerde, er was er in ieder geval één, die constateerde dat in de Sluisdijkstraat geen parkeerprobleem is. Dat is dan de Sluisdijkstraat aan de Ruigwegkant, als je die knip in de midden maakt. En daar heeft de man gelijk in. En op grond daarvan concludeerde die dat de maatregel dus overbodig was. Maar hij gaat voorbij aan het effect van een parkeerregulering elders in de wijk. Op het moment dat je de Sluisdijkstraat hiervan niet mee zou nemen, dan zou dat onmiddellijk ten gevolg hebben dat de langparkeerders vanuit de Sluisdijkbuurt inmiddels in de Sluisdijkstraat gaan staan. Dus ik vond het een tamelijk kortzichtige reactie, omdat het effect daarvan niet doorgedacht is. Dus vandaar dat ik de wijze waarop het college hierop gereageerd heeft ook prima vond. Het tarief van een dubbeltje per dag is alleszins redelijk. Je koopt daarvoor geen plaats voor de deur, maar wel in de buurt van je deur. En dat vind ik een prima oplossing. We hebben inmiddels begrepen dat blauwe zones onbetaalbaar is. En dit is een oplossing die de bijbehorende handhaving volledig gedekt kan worden uit de opbrengst en van de huur van de parkeerplaats en van de opbrengst uit de automaten vandaan. De Partij van de Arbeid is hier zeer gelukkig. Tot zover, voorzitter.
Dank u vriendelijk. Ik kijk naar de heer De Haan van Behoorlijk Bestuur.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, bij de behandeling vorig jaar op 31 mei hebben wij ingestemd met het voorstel tot het voornemen tot het wijzigen van de verordening. En voor ons was daarin een belangrijk argument dat de bewoners zelf aangaven parkeerhinder te ondervinden en zelf vroegen om een oplossing die heeft geresulteerd in dit voorstel. Dus wij kunnen instemmen met dit met dit voorstel. Het enige wat wij nog graag wilden weten is dat in een eerdere inspraak of in een eerder in een inspraakreactie vermeld wordt dat het vinkenterrein aangewezen als locatie waar wat dient als een buffer voor het opvangen van verkeer wat uitwijkt, wat niet wil betaald wil parkeren. Dus de vorige keer dat wij dat in mei 2010 in de commissie bespraken, toen gaf de toenmalige wethouder aan dat dat het parkeerterrein niet geschikt zou zijn. Het was onder beheer van Zeestad, had geen prioriteit. Dus het was toen een beetje onduidelijk wat er met het parkeerterrein ging gebeuren. Dus graag een toelichting wat daar nu de stand van zaken van is.
Meneer Daan, dank u vriendelijk. De heer Jansen van de Stadspartij, ga ervan.
Ja, voorzitter, mag ik moet ook nog even. Dank u zeer. Ook wij als Stadspartij maken ons een beetje zorgen. We vragen ons af wat de effecten van het betaald parkeren worden op steeds meer stadsgebied. Wij zijn eigenlijk ook in principe voor zoveel mogelijk vrij parkeren. Dus wij hebben er ernstige twijfels over de effecten op de economie van Den Helder. Voor de rest, ik ben best welwillend ten opzichte van de burgers die brieven geschreven hebben. Waardoor zij misschien toch baat hebben bij het stukje betaalparkeren in hun buurt. Echter, wij hebben nog wel een aantal opmerkingen, zeker vragen hierover. En in eerste instantie, om de bewoners van de fabrieksgracht tegemoet te komen, zie ook de briefschrijver Hermans zienswijze 2. willen wij van de wethouder weten of er gedacht is aan een blauwe zone langs de fabrieksgracht. U zou de bewoners van de fabrieksgracht hiermee een plezier doen. En als tweede punt, wij willen graag weten over de parkeertarieven, hoe dat nou zit met die paar procent verhoging. Was dit nou voor alle parkeertarieven op alle gebieden een paar procent, of is er nog hier en daar ergens een uitzondering op? Tot zover in eerste instantie.
Meneer Jansen, dank u vriendelijk. Mevrouw de Vries van D66.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen instemmen met het plan. We sluiten ons volledig aan met de woorden van de heer Pruiksma. Dank u.
U ook bedankt. De heer Burgraaf, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb hier liggen het raadsbesluit van 7 juni 2010. Parkeerregulerende maatregelen Sluisdijksbuurt. En in die periode hebben we dus dit volledig helemaal uitgekoud. Ik hoor nog de voormalige fractievoorzitter van Trots zeggen van de bewoners willen dit zo. Wij zijn in principe tegen parkeren, maar wij luisteren naar de bewoners en wij gaan ermee akkoord. Ik denk dat het toen ook volledig is uitgediscussieerd en dat we met elkaar toen een goede keuze hebben gemaakt. En met name omdat de bewoners hier ook volledig achter stonden. Wij zien dat er nu niet veel veranderd is. Ja, het is van 1,70, 1,73 geworden in de parkeermeter en dat soort dingen. En we nemen nu een besluit voor de uitvoering en laten we dat snel doen. Dan kunnen we er gauw mee verder. Nog een opmerking over dat van de SP. En daar willen we ons bij aansluiten dat het vinkenterrein, de aanwijzingen van die plaatsen waar dus vrij parkeren is. En met name dat vinkenterrein, dat is een geweldige plek waar je kan parkeren. Doe er snel wat mee als gemeente, want dan kunnen we daar heel veel auto's kwijt.
Dank u wel voor deze aanvulling. Mevrouw Biersteken van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben het er natuurlijk al eerder over gehad. En bewoners hebben natuurlijk heel veel inspraak. Maar bewoners kijken wel alleen naar hun eigen wijk. En je ziet nu al het idee van de olievlek. Op het moment dat je hier met betaald parkeren gaat aan de gang gaat. Nou, je hoort het al. De fabrieksgracht ziet zijn geest al zweven. En het breidt zich ook verder uit. De volgende stap die je straks moet nemen is straks langs de grachten. Want je komt er niet mee weg om het ergens te starten en verder dan maar te denken dat het zich reguleert. Dan krijgen steeds meer mensen er last van. En in dat opzicht vraag ik me af of voldoende is uitgezocht wat het verschil in kosten en baten is tussen blauwe zone en parkeerautomaten. Als je de economie ook in de binnenstad een warm hart toedraagt, dan zou je daar ook rekening mee moeten willen houden. Want ik bedoel, we hebben het gezien, dankzij onze inspanning is in de tijd het Prins Hendriklaan parkeren vervroegd opengesteld. En dat is een enorm succes, juist ook omdat het een blauwe zone is. En ik vraag me af of je juist in het licht van die ervaringen niet je visie bij moet stellen en denken van zouden we niet veel meer over moeten gaan tot blauwe zone? En dan natuurlijk met handhaving, want een blauwe zone zonder handhaving heeft geen enkele zin. Maar ik zie een beetje op tegen de olievlekwerking die ervan uitgaat, omdat je dan niet kunt beperken tot dit deel van de buurt dat zo dicht bij de binnenstad ligt.
Mevrouw Biesterbeck, dank u wel. Mevrouw Biesterbeck. De heer Becker van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, wij sluiten ons eigenlijk aan ook bij de eerdere spreek, zoals bijvoorbeeld meneer Pruiksma, die dat keurig verwoordde, hoe blij die buurt is met die twee inspraakrondes die er gehouden zijn, hoe dat er nu voor staat. Dus wij kunnen helemaal leven met dit stuk. Maar ik denk zelf, ik hoor dan steeds blauwe zones. Wij weten nu ondertussen als VVD ook wel hoe lastig dat is. Dus ik denk dat dat ook niet een oplossing is, omdat daar ook een hele berg kosten aan zitten. We kunnen ons daar natuurlijk wel iets bij voorstellen dat het voor de buurt prettig is. Maar als we gewoon zien hoe dat in die buurt besproken is, even teruggaande naar die inspraakrondes, dan was de buurt daar ook niet echt voorstander van, want dat geeft ook weer allerlei consequenties. Dus ja, daar staan we een beetje neutraal in, denk ik. Maar zoals het stuk er nu voor ligt, ziet het er prima uit. En de opmerking van de SP, wat ook de CDA opmerkte over die bewegwijzering, dus dat er een goede bewegwijzering komt naar die gebieden waar dan wel zeg maar vrij geparkeerd kan worden voor langparkeerders. Dat ontlast natuurlijk ook zo'n terrein wel wat. Dus tot zover in eerste instantie.
Dank u wel, meneer Becker. GroenLinks, de heer Van Vliet.
Ja, meneer de voorzitter. Mijn fractie is akkoord met deze verordening. Wij waren nog wel even... onze vraag was waarom het lage tarief, maar dat schijnt omdat het dicht bij het centrum is. En wat ons in ieder geval ook is opgevallen, dat het is moeilijk om naar de fabrieksgracht te komen van buitenaf. En ook wij zien graag dat er een goede bewijzering naar dat parkeerplaats komt. En wat ons betreft zouden de hekken nog wel een stuk verplaatst kunnen worden, zodat er meer ruimte daar vrijkomt. En volgens mij kan dat met heel weinig kosten kan dat geregeld worden. En dat scheelt toch weer een hele hoop druk op die wijk en op de, ook op de visbuurt daar. En dat... En door dat goed dus te bewegwijzen, maakt het ook wat gastvrijer ons als stad. Nou, dat was het in eerste instantie.
Dank u wel. Commissie, bedankt voor de adviezen en opmerkingen en vragen. Ik heb met name vragen gehoord omtrent de tarieven dan wel blauwe zones. En hier daar een enkele vraag aangaande de bewegwijzing. En een stiekem uitstapje naar de fabrieksgracht en Vinkentrein, die eigenlijk niet te sprake staan, maar waar de wethouder ongetwijfeld een reactie over wil geven. En dan nog een opmerking over de olievlekwerking. Dus ik wil graag het woord geven aan de wethouder, mevrouw Den Dulk. Gaat u gang.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik wil de commissie danken voor de brede steun voor het collegevoorstel zoals het vandaag voorligt. Anderen hebben er al aan gerefereerd. De feitelijke besluitvorming heeft natuurlijk al op 7 juni plaatsgevonden. Hè. Daar heeft de raad al de uitspraak gedaan van we gaan inderdaad in deze Sluisdijkbuurt bewonersvergunningen in combinatie met betaald parkeren invoeren. En daarna is het in de inspraak gekomen en hebben slechts 4 bewoners van Den Helder daar gebruik van gemaakt en waarvan één ook nog heel positief was, die het initiatief van harte ondersteunde. Dus wat dat betreft ook vanuit uit de wijk en vanuit de stad lijkt er alle steun voor deze plannen. Zoom ik even in op de inbreng van de commissie van vanavond. De allereerste bewegwijzering. Er heeft, toeval bestaat niet in het leven zullen we dan zeggen, er heeft vandaag een overleg plaatsgevonden met de HOB en het ambtelijk apparaat. En daarin is afgesproken om inderdaad voor de mensen in Den Helder heel duidelijk in kaart te brengen waar bevinden die gratis parkeerplaatsen zich nu. En dat zal hoogstwaarschijnlijk gecommuniceerd gaan worden in de folder van in foldermateriaal. Dus het wordt in kaart gebouwd, er moet een onderzoekje gedaan worden. Wellicht komen we ook nog bij u langs voor wat financiële middelen daarbij, want daar gaat u over tenslotte. En dus dat wordt dan in ieder geval de opzet. Voorzitter, er waren drietal fracties die een pleidooi hielden voor de blauwe zones. Ja, waarom heeft het college daar nu niet voor gekozen? Dat heeft te maken met de participatie die plaatsgevonden heeft in de Sluisdijkbuurt. De wens vanuit de Sluisdijkbuurt was heel uitgesproken van we willen graag bewonersvergunningen in combinatie met betaald parkeren. Ik snap dat wel, want voor bewoners is dat natuurlijk het meest interessante. Want als je dan op zaterdag even weg moet, dan is de kans dat je nog weer een plek kunt vinden in je wijk is groter dan wanneer er een blauwe zone is. Hè? Laten we eerlijk zijn, dat is voor die wijk natuurlijk het allerprettigst. Voorzitter, mevrouw Dekker vroeg heel expliciet van, hebben ook de financiële consequenties een rol gespeeld in de afweging om te kiezen voor dat betaald parkeren? Nee, dat hebben ze niet. Dus dat is geen afweging. Het is puur die participatie, die wens vanuit de bewoners. Daarom is gekozen voor de combinatie bewonersvergunning in combinatie met betaald parkeren. Nou, ik wil toch heel even stilstaan bij het hiephooigehalte van meneer Pruiksma. Ik geniet daar heel even van, want ik weet niet hoe vaak ik dat nog mee ga maken. Maar dank voor uw steun, meneer Pruiksma. Het Vinkenterrein is ook door meerdere mensen genoemd. Van wanneer zien we daar actie, wanneer gaat daar wat gebeuren, want daar ligt een kans. Daar zijn we het mee eens dat daar een kans ligt en daar moet ook iets gebeuren. Daar wordt ook heel druk op gestudeerd. Het is zeker niet zo dat het ergens onder in een la ligt en dat er niks mee gebeurt. Nee, er wordt heel druk op gerekend en gestudeerd. En volgende maand, in de maand maart, komen we bij u terug om een stappenplan ook qua besluitvorming aan u voor te leggen en u te informeren informeren over de stand van zaken. Voorzitter, de fabrieksgracht werd even genoemd en ja, die valt buiten dit gebied. En het zou zo kunnen zijn, hè, mevrouw Dekker kwam daarop in haar termijn en mevrouw Biersteker ook, van ja, hoe zit dat nou met dat waterbedeffect? Want als je hier drukt, dan is het daar opgelost op dat, maar dan komt het aan de andere kant, kan het omhoog komen. Voorzitter, wij vermoeden dat dat waterbedeffect beperkt zal zijn, juist door het straks in bedrijf, in gebruik stellen, hè, in vol ornaat van dat vinkenterrein. Dus daarmee denken wij dat het waterbedeffect gedempt gaat worden. De Stadspartij ging nog even in over de verhoging van de tarieven. Die vraag was mij niet helemaal helder. De tarieven zoals die in dit raadsvoorstel staan, en dan kan ik meteen meneer Burggraaf ook blij maken, want het gaat niet om het tarief van 1,73 in deze wijk, maar om het tarief van 1,12 euro per uur. En dat is dus ook het tarief, meneer Jansen. Dat is ook daar zit die 2% die we vorige maand hebben vastgesteld, die zit daar natuurlijk al bij in. Daar gaat niet nog eens een keertje 2% overheen. Voorzitter, mevrouw Biersteker geeft aan, ja, waarom heeft u als college uw visie niet bijgesteld? Nee, voorzitter, het is niet de visie van het college, het is uw visie als raad, hè, de parkeervisie. Het is, en het college voert uit binnen die kaders. En dat hebben we met dit voorstel, hebben wij dat gedaan. Nou, en dan denk ik, voorzitter, dat ik alle vragen beantwoord heb. Dank u wel.
U ook bedankt. U krijgt van mij gelegenheid om de tweede ronde nog eventuele aanvullende vragen te stellen. Op de opmerking antwoorden van de wethouder. Ik zie mevrouw Van Driesten van de SP. Gaat u gang.
Ja. Fijn dat toeval niet bestaat. Ik heb er echter nog een vraag over. Het gaat niet alleen om de inwoners van Den Helder. Dus zo'n folder is fantastisch voor de bewoners van hier. Maar het gaat mij er ook om dat de mensen van buiten de stad weten waar ze de plekken kunnen vinden. Dus het is van belang ook nog meer dingen daarin te doen waarschijnlijk.
Dus u vraagt concreet meer aandacht voor de bewegwijziging van mensen van buiten Helder naar de Sluisdijkbuurt. Uw verdere advies neem ik aan dat het wat u betreft als hamerpunt op de agenda kan bij de eerstvolgende raadsvergadering. En meteen het verzoek aan de andere commissieleden om ook daar een eventuele uitspraak over te doen, indien mogelijk. Mevrouw Dekker van Trots, gaat u gang.
Dank u wel. De wethouder zegt dat er geen de financiële consequenties geen beweegredenen zijn geweest om te kijken tussen de blauwe zone en betaald parkeren. Wat kan ik hieruit concluderen? Zit er weinig financieel verschil intussen of is daar een opbouw van? Kunt u me dat verder uitleggen? Dank u wel. Ik heb voor de rest nog geen advies, want ik wil het nog even afwachten.
Begrijpelijk. De heer Pruijsma van de PvdA.
Ja, ook twee aanvullende opmerkingen, voorzitter. De wethouder geeft nu aan met het benoemen van het tarief van 1,12 euro per uur, dat daar meteen de angel richting bedrijfsleven mee uit dit probleem is getrokken. Immers, als die langparkeerders uit de wijk verdwenen zijn, ontstaan daar ruimtes die door winkelend publiek geparkeerd kunnen worden. En daar heeft de buurt geen enkel bezwaar tegen. De buurt vindt het volstrekt acceptabel als er iemand zijn boodschapjes doet en met een uur weer verdwenen is. En daarmee zal het bedrijfsleven, omdat die buurt herontdekt wordt in de korte parkeermogelijkheden, er alleen maar garen bij spinnen. De tweede vraag is de vraag eigenlijk van mevrouw Biersteker. Die vond ik interessant. Mevrouw Biersteker haalde ook de blauwe zones aan. En toen maakte ze de opmerking, er moet natuurlijk wel op gehandhaafd worden. Er moet gecontroleerd worden. En nu zou ik deze vraag even expliciet naar de wethouder willen spelen. Wie gaat vervolgens de kosten van die handhaving dan betalen? En dat deze vraag plaats ik in het licht van uw opmerking dat blauwe zones geen overweging zijn geweest in kostenaspect met betrekking tot deze parkeerautomaten.
Ik begrijp dat de beantwoording eventueel voor uw standpunt in de raad zal zorgen. Dan ga ik uit van een hamerpunt, meneer Pruijsma.
Het is een hamerpunt.
Dank u, vriendelijk. De heer Haan van behoorlijk bestuur nog behoefte aan de tweede ronde. Hamerpunt wat u betreft, zoals ik zo u zie. De heer Reinders van de Stadspartij, gaat u gang.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, wij staan toch ook wel graag inderdaad voor goede bewegwijzering. Met name voor de toeristen die naar Den Helder al of niet met aan zee komen. Dat maakt mij verder niet uit, maar ze moeten wel weten waar ze gratis kunnen parkeren. Dan heb ik nog een vraag over het vinkentrein. Is dat klaar voordat het betaald parkeren ingevoerd wordt? En dan even over die tarieven. Wij hebben begrepen uit dat ding dat we aangenomen hebben een maand of zo geleden, ik weet niet meer precies wanneer het was, dat alle tarieven met iets meer dan 2% omhoog gegaan waren. Dat is correct. Dat geloofden we ook, want dat zei het college. En je moet het college altijd geloven, je moet wel op blijven letten. Maar wij hebben dus blijkbaar niet genoeg opgelet. Want er zijn tarieven die wel met 50% omhoog gegaan zijn. En dan noem ik het tarief voor middenstanders die een plaats huren voor het hele jaar. Afgelopen jaar heeft de middenstander voor een jaarplaats van maandag tot en met zaterdag €350 betaald. En moet nu betalen €584. En dat is meer dan 2%. Dus of we zijn het verkeerde been gezet, maar wij waren tegen, dus wat dat betreft kunnen we ons niets verwijten. Maar niet omdat we dit zo exact wisten. Dus ik vind het een beetje dubieus allemaal. En we zijn voor mijn gevoel toen een beetje op het verkeerde been gezet. Maar nou, dat was hem.
En het voorstel zelf, meneer Parksma, of meneer Reinders, daar kunt u zich mannen met
baan. Nog een paar dingen af. Ik wil weten over het vinkentrein. Bewegwijzering wil ik weten. Nou, die tarieven, dat valt hier eigenlijk wat buiten, maar ik wil er toch nog wel een antwoord op hebben.
Perfect, bedankt. Mevrouw de Vries, D66, geen behoefte, hamerpunt. Ik zie de heer Burger van het CDA hameren. Mevrouw Biersteken van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel. De wethouder had het erover net dat de visie van het college niet gewijzigd was, maar dat was ook eigenlijk niet mijn opmerking. Mijn opmerking was, als je hebt een besluit genomen al eerder en je ziet wat het uitwerkt, of je dan niet je eigen visie wilt wijzigen. Blauwe zones parkeren blijkt in ieder geval op de Prins Hendriklaan een succes. Bewoners heel terecht kijken naar hun eigen directe omgeving, maar wij als commissie en raad moeten natuurlijk wel het grote geheel in ogenschouw nemen. En ik maak me dus echt zorgen inderdaad over dat effect.
En dat effect, voorzitter. Ik had eigenlijk een vraag. Bij een blauwe zone mag je 3 uur parkeren en dan moet je formeel weg. Dus dat betekent dat die bewoners, als ze bij een blauwe zone parkeren, dat ze dan hun auto steeds moeten verplaatsen. Of niet?
Je zult voor bewoners natuurlijk net zo goed vergunning parkeren in kunnen voeren bij blauwe zones als bij betaalautomaten. Dat lijkt mij werkelijk geen enkel verschil maken. Maar ik heb ook geen antwoord gekregen op dat de wethouder zei, kosten hebben niet meegespeeld in onze afweging, alleen de visie. Maar wij gaan ook over geld, dus het lijkt me toch ook handig als we het verschil weten tussen bijvoorbeeld automatenkosten en parkeerwachten, hoe je dat in gaat zetten en wat dat dan dus gaat kosten. En het betaald parkeren kan, als u daarvoor kiest met elkaar, dan kan dat natuurlijk alleen een succes zijn als je inderdaad tegelijkertijd het vinkenterrein beschikbaar hebt voor het lang parkeren. Dus ik denk dat dat ook een afweging zou moeten zijn van kunnen wij dat allemaal zo regelen en dan pas kun je misschien iets doen aan het dempen van die olievlek waar ik me ook nog wel wat zorgen over maak. Nou, dat was het een beetje.
Ik begrijp dat ook de beantwoording van de wethouder uw standpunt mede zal gaan vormen. Dan wacht ik dat nog even af. De heer Becker van de VVD.
Nou, wat ons betreft een hamerpunt, maar nog wel eventjes nieuwsgierig naar de antwoorden die in tweede instantie gevraagd zijn.
Dat lijkt me altijd goed. Meneer Becker, dank u vriendelijk. De heer Van Vliet, GroenLinks.
Ja, wat ons betreft is het een hamerstuk alleen voor wat betreft de opmerking over de folder. Alleen als de wethouder zelf bij de vernieuwde burgemeester Vissersbrug gaat staan of Napoleon daarvoor lijmt. Maar anders heeft dit natuurlijk helemaal geen zin. Daar moeten gewoon goede klantvriendelijke borden moeten daar komen. Dat mensen denken van, oh, hey, kijk. Je moet welkom worden geheten in je stad. Daar gaat het om. En niet met een folder. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Vliet. Mevrouw de wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik ben inderdaad niet volledig geweest in mijn antwoord. Het worden folders in combinatie met bewegwijzering. Dus inderdaad met echte borden waar ook mensen van buiten kunnen zien waar je in Den Helder, dat je in Den Helder gratis kunt parkeren en waar dat dan is. Voorzitter, ik kom even op het financiële verhaal. Het betaald parkeren vergt een investering in parkeerapparatuur. En betaald parkeren heeft ook een opbrengst. Nou, dat is lood om hout ijzer, hè? Dat heft elkaar op. Dus dat is dan per saldo nul. Hoe zou het dan zitten als je blauwe zones gaat invoeren? Nou, de investering in je parkeerapparatuur heb je dan niet. Dus die kosten maak je niet. En dan hou je over het verhaal van de controle. Want ik denk dat u dat allemaal met mij eens bent, dat je ook met een blauwe zone zult moeten controleren. Voorzitter, het blijkt ook uit de stukken naar mijn mening, maar het bestaande controleapparaat zoals dat nu is, functioneert in Den Helder, dat biedt ruimte om de wijk, de Sluisdijkbuurt, daaraan toe te voegen. Daar is ruimte voor, omdat door de handhavers die we nu hebben lopen, ook die Sluisdijkbuurt te laten controleren. En hoe kan dat? Want dat zal dan de vraag zijn, als ik even mijn zin af mag maken, voorzitter. Dat heeft dan te maken met parkeerterreinen die door de ontwikkeling in het stadshart zijn opgeheven en waar dus niet meer gecontroleerd hoeft te worden. Nou, en zo zou dat dus met dezelfde formatie controleurs opgevangen kunnen worden. Dank u wel.
Blijft er nog behoefte om de vraag bij het antwoord te stellen?
Ja, de hoeveelheid vierkante meters aan straatwerk in de Sluisdijkbuurt, overigens wethouder, de Fabriekschacht en de Jansenstraat zijn geadopteerd door de Sluisdijkbuurt. Dus die horen erbij. Aanvankelijk, in het begin van dit proces, waren die niet uitgenodigd, dat is inmiddels hersteld en ze horen nu bij de Sluisdijkbuurt. Het aantal vierkante meters bedraagt ongeveer 14.000. En dat zou betekenen, als we dat terug inschatten naar parkeeroppervlakte, is dat ongeveer 9.000 vierkante meter. En dat is niet vrijgekomen bij de overige ruimtes in de stad. Dus ik denk dat die inschatting een beetje grof is. Dat er nu inmiddels zoveel ruimte is bij parkeerbeheer dat de Sluisdijkbuurt daar gewoon bij genomen kan worden. Ik denk dat dat een vergissing is.
Een vraag of is het weer een lange opmerking?
Bent u daarmee eens?
Ja, die truc kennen ze hier ook, ik hoor het al. Bent u dat met mij eens? Voorzitter, 9000 vierkante meter compact in één gebied of verschillende parkeerterreinen waar je langer tussen moet lopen, waar je meer tijd kwijt bent om van het een naar het ander te gaan. Ja, dat is inwisselbaar, zeg maar. De informatie waar ik nu over beschik is dat in het huidige handhavingsformatie dat het daarin opgevangen kan worden. Kom ik nog even op de vraag van de stadspartijen, voorzitter, want ik was nog niet helemaal klaar. Is het vinkenterrein in gebruik bij de invoering van het betaald parkeren? Nee. In zoverre, dan is het nog niet optimaal ingericht nog niet definitief ingericht zoals we dat met u als raad gaan vaststellen. Het is natuurlijk nu al in gebruik. Ik ben direct met u eens als u zegt van ja, dat is nog niet optimaal. Maar als volgende week maandag de raad instemt met dit voorstel, dan zullen de parkeermeters besteld worden. Daar gaat een week of 10 overheen, dan worden ze geïnstalleerd. En vanaf dat moment gaat het nieuwe parkeerregime gelden. Voorzitter.
Een vraag, meneer de voorzitter, over dit onderwerp.
Meneer Renders, gaat u
gaan. Kan de wethouder aangeven hoe lang het ongeveer gaat duren voordat het vinkenterrein wel helemaal beschikbaar is?
Dan kom ik terug op mijn reactie zoals ik die ook in eerste termijn heb gegeven. Dat er heel hard op gestudeerd is. Hè, dat de indruk die even gewekt werd in de eerste termijn, dat er helemaal niks mee gebeurt. En dat het wel heel erg stil is en dat er geschoven zou worden van Zeestad, gemeente, Zeestad, gemeente. Dat is niet aan de orde. Er wordt heel hard op gestudeerd. En volgende maand, in de maand maart, komen wij met een stappenplan, plan van aanpak en een planning qua besluitvorming bij u terug, voorzitter. Tot slot de vraag van de ChristenUnie. Wat heeft nu de doorslag gegeven om te kiezen voor bewonersvergunning in combinatie met betaald parkeren? Dat is niet geweest uit een kostenafweging geweest om de exploitatie rond te krijgen. Dat is niet geweest. Nee, die participatie met die burgers, dat is uitgangspunt geweest. Want zo staat dat ook in de parkeervisie. Hè, van ga in overleg met de betrokken bewoners. En we hebben ook net hier in Den Helder een burgerparticipatienota aangenomen. Nou, daar sluit het ook naadloos op aan. Dank u wel.
Ja, Terry, ik wacht het even af. Maar dat was mijn vraag dus nu ook niet, want dat heb ik begrepen in eerste instantie. Maar mijn vraag was dus, die kostenafweging moeten wij als raad wel maken. Dus wat was het verschil in kosten? U heeft daar gedeeltelijk al antwoord op gegeven. Maar ook bijvoorbeeld parkeerwachten zijn bij betaald parkeren ook nodig. Mensen kunnen daar gerust nog eens geld in gooien en zo wat. Dus ik vroeg me af of het wel tegen elkaar af te wegen was. Of het gewoon uit kostenaspect niet gewoon voordeliger was om een blauwe zone voor de raad in. Dat is een andere afweging. Ik begrijp best de afweging richting de participatie en richting de direct omwonenden. Maar dat zei ik al, wij hebben een breder perspectief.
Ja, maar dan denk ik dat ik terugkom op het antwoord dat ik gegeven heb, dat je ook bij een blauwe zone parkeerwachten nodig zult hebben, omdat je ook fout parkeren en te lang blijven staan zult moeten aanpakken en handhaven. Dus dat, hè, dat blijft van kracht. Voorzitter, dan denk ik dat ik dan heb ik nog één vraag staan. De 2% verhoging. Nou, voorzitter, wij hebben het vandaag over de parkeerverordening om de parkeerregulering in de Sluisdijkbuurt aan te pakken. En de vragen die u stelt, die zijn wat, ik denk, voorzitter, enigszins buiten de orde en hadden vorige maanden aan de orde moeten komen. Maar u neemt het mij ongetwijfeld niet kwalijk dat ik die gegevens niet paraat heb, maar dat ik daar op een ander moment graag op terugkom. En dan willen we ook graag nog even een toelichting wat u nu precies bedoelt. Want dat voert voor nu misschien te ver, maar dan horen we ook graag exact wat u bedoelt, welke cijfers u met elkaar vergelijkt.
Voorzitter, met uw toestemming, meneer de voorzitter, ik zal u de vragen schriftelijk toesturen met voorbeeld erbij. Dat is denk ik het handigste. Dank u wel.
Voorzitter,
meneer Bruiksma,
nog een aanvullend klein vraagje. Voorzitter, we hebben betaald parkeer voor het eerst ingevoerd een jaar of 6-7 geleden in de Vergalenbuurt. Groot succes, parkeerautomaten er neer en de overlast verdween en de ruimte in het parkeren ontstond. Dat kon omdat de parkeerhandhaving daar gefinancierd werd uit de opbrengsten. Enerzijds het dubbeltje per dag wat de mensen betaalden en anderzijds de munten die in de automaat gegooid worden. Zo'nzelfde situatie hebben we natuurlijk zo direct ook in de Sluisdijkbuurt. Maar als daarvan de handhaving niet meegecalculeerd is, omdat er op dit moment een overschot is in ruimte, zou het kunnen betekenen dat de bekostiging van die handhaven dus al gedekt is. En dat zou kunnen betekenen dat tarieven voor dat gebied dus om naar beneden kunnen, want die zijn in dit gebied dan niet meer kostendekkend voor de parkeerhandhaving.
U bent leraar geweest, dat kan ik merken, meneer Bruiksma. Misschien is dat een idee om dat ook even mee te nemen in de late tijd. Ja, nou, daar valt over te discussiëren, denk ik. Maar goed, ik kijk even opzij. Momentje.
Ja, mijn antwoord wordt niet veel anders dan dat ik al gegeven heb. Omdat het kostenaspect niet meegespeeld heeft in de afweging om te kiezen voor bewonersvergunningen in combinatie met betaald parkeren. De doorslaggevende argument om daarvoor te kiezen is geweest de burgerparticipatie.
Voorzitter, ik denk dat ik in mijn vraagstelling duidelijk genoeg ben geweest. Kennelijk zit de wethouder hier even mee. Nou, nee, die ruimte die nou krijgt ze. Ik bedoel, wie is volmaakt? Maar de vraag is wel interessant. Hoe kan het dan dat in dit geval dubbel gerekend wordt voor die parkeerhandhaving? Want enerzijds bestaat het al, die parkeerwachters die lopen vrij rond en die kunnen daar ingezet worden. En aan de andere kant, in de tarieven is rekening gehouden met een parkeerwacht die betaald moet worden.
voorzitter.
Ik hou dat even als laatste vraag.
Meneer de voorzitter.
Pruijsma, meneer Eenders.
Meneer Pruijsma moet wel oppassen, want net was de wethouder nog zo blij met hem. Maar dat kon wel eens veranderen langzamerhand hoor.
Nou, maar daar schrikt meneer Pruijsma volgens mij niet van.
Mevrouw de wethouder.
En ik zei al dat ik het ging koesteren, dus dat moment heb ik gehad, meneer Eenders. Dank u wel. Nee, Die 27.000 euro die u ook in de stukken leest, daar zit geen component handhaving in. Daar zit alleen dat component parkeerapparatuur in. Dus als u zegt van ja, ik wil alleen nog iets anders meegeven van hoe kon dat dan vroeger niet bij de vergaderbuurt en waarom zou dat dan nu anders liggen, is dat de wetgeving ook veranderd is. Vroeger was het zo dat als je betaald parkeren had en je schreef een bon uit voor iemand die geen euro's in die gleuf had gegooid, dan kreeg je het bedrag van die bekeuring, die kregen wij als gemeente binnen. Dat klopt, hè?
Nee, dat is nu zo.
Ja, dat is nu zo, ja. Maar ook, maar als er een auto fout geparkeerd stond, dan kregen wij die opbrengst niet binnen als gemeente zijnde. Nu is het zo dat wij ook van die bekeuring fout parkeren. En dat gold ook zo voor blauwe zones. Als je in blauwe zone ging verbaliseren, dan kreeg je daar als gemeente ook helemaal geen opbrengst van. De wetgeving is veranderd en dat houdt in dat van iedere bon zeg maar, die in een blauwe zone nu wordt uitgeschreven, 25 euro naar de gemeente toe komt. En dus ook bij fout parkeren. Dus ja, daar is wel
is
iets in veranderd.
Ja, dit is een helder antwoord. Hier
we kan komen er wel, meneer Pruijsma.
Ja, prima. Maar ja. Dit was voor mij niet bekend en ik ben zeer blij met deze toelichting.
En ik heb ook begrepen dat er nog een reisje naar Liverpool van betaald moet worden. Dus dat komt er goed. Commissie, dank u vriendelijk voor uw tweede instantie. Wethouder voor uw beantwoording in tweede instantie. U heeft de juiste vraag gesteld, de juiste antwoorden zijn gegeven en ik ga er vanuit dat wij dit als hamerpunt op de eerstkomende raadsvergadering kunnen gaan behandelen.
Nou, meneer de voorzitter, ik hou het nog even een bespreekpunt totdat ik, als het anders wordt dan...
Toch wil ik voorstellen om het een hamerpunt te laten zijn en mocht u behoefte hebben om het een bespreekpunt te maken, dat het dan een bespreekpunt wordt.
Oké, zo goed.
Voor het praktisch. Dank u vriendelijk voor deze meegaandheid. Dan gaan wij verder naar agenda punt 5 ter bespreking, namelijk de halfjaarrapportage van Zeestad van de datum 1 januari tot en met 30 juni 2010. En dan heb ik de volgende toelichting voor u voor. Als ik uw aandacht mag, dank u vriendelijk. In oktober 2010 heeft het college van BNW de raadsleden geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief over de voortgangsreportage van Zeestad. Daar staat onder andere netjes een toelichting gegeven op de enigszins vertraagde projecten. Op dit moment heeft het college van BNW de eerste halfjaarrapportage van Zeestad ter bespreking in de commissie aangeboden. En deze rapportage wijkt inhoudelijk niet af van de rapportage in oktober 2010. Maar heeft als aanvulling een financiële en een planningsparagraaf. Ook hier graag weer uw reactie op. En het is een bespreekpunt zoals ik al zeg, dus ik ga graag de andere kant op. En ik begin in dit geval bij GroenLinks, mevrouw Hoekstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben het stuk bestudeerd en wij hebben nog wat vragen. Ik ga het bladzijdegewijs langs, dat is misschien anders. Op bladzijde 11 wordt vermeld dat wordt gesproken over de tweede en derde fase Molenplein, het bouwrijp maken. Onze vraag is, zijn er al gegadigden voor de tweede en derde fase Molenplein? Want als je nog niet zeker weet of er gebouwd gaat worden op korte termijn, is het ook niet handig om al te beginnen met bouwrijp maken, wat ons betreft. Bladzijde 12... Als ik te snel ga, moet u het zeggen. De kop van de Beatrixstraat. Verleden jaar hebben we daar een bestemmingsplan over aangenomen. En onze vraag is waarom duurt dit zo lang? Een ander onderdeel op diezelfde bladzijde, dat heeft betrekking op het sociaal en cultureel programma. Tot onze verbazing heeft Zeestad een praatstuk geschreven. En wij vragen ons af van, hoort dat wel tot de taken van Zeestad om daar een praatstuk over te schrijven? Want wij dachten dat ze meer in de uitvoering zaten. En wat wij jammer vinden, dat op cultureel gebied alleen maar aansluiting wordt gezocht bij de bestaande initiatieven en city marketing. Op bladzijde 13, dan gaat de rapportage over het eerste halfjaar van 2010... daarin staat ook dat er een haalbaarheidsstudie voor de Schouwburg is gemaakt en besproken in de stuurgroep. Onze vraag is, waarom heeft de Raad dit nog niet gezien? En ons voorstel is dat we wachten tot het in de Raad behandeld is voordat we verder gaan naar fase 1 en 2. Nou, een kleine opmerking op bladzijde 14 ten aanzien van de stationslocatie. In het stuk wordt gesproken over november 2010, maar dat moet waarschijnlijk februari 2012 worden. Als ik het wel heb. Bladzijde 14. De bibliotheek, of die naar school 7 gaat verhuizen, is afhankelijk van de verkoop van de huidige bibliotheek. Wij vragen ons af, wat gaat er gebeuren als die niet verkocht wordt? En op dezelfde bladzijde wordt ook een kleine paragraaf gewijd aan korte termijn projecten. Wij zouden daar graag een paar voorbeelden van willen hebben. Over welke korte termijn projecten hebben we dan? Waar kunnen wij aan denken? Bladzijde 14 is dat, 5.7. Dan bladzijde 19, daar staat dat er met de woningstichting op uiterlijk 1 januari van dit jaar afspraken gemaakt zouden worden. En wij zijn benieuwd of dat gelukt is. En zo ja, hoe die afspraken eruit zien. Op bladzijde 23, een stukje over de openbare ruimte, vragen wij ons af van, draagt de gemeente nog bij in de openbare ruimte? En zo ja, gaat dat dan niet uit de 5,5 miljoen die de gemeente jaarlijks in Zeestad stort? En zo nee, over welk bedrag hebben we het als het een ander bedrag wordt? Bladzijde 23 nog, tot slot de overschrijding bij de Californiëstraat. Dat wordt ten laste gebracht van de kop van de Beatrixstraat. Maar als we zo de hele eerste fase gaan werken, het doorschuiven van tekorten, dan kunnen projecten die gepland zijn aan het eind van de eerste fase toch niet meer uitgevoerd worden, of wel? Dat waren onze vragen in eerste instantie. Dank u wel, voorzitter.
U ook bedankt, mevrouw Hoekstra. Ik kijk naar de VVD, de heer Rijf.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken een oproep te doen naar de commissieleden. De heer Reyners die kijkt mij al lachend aan. Afgelopen woensdag hebben we het eerste inloopuurtje weer gehad bij Zeestad. Het is echt een prachtige gelegenheid voor een ieder van ons om je te laten informeren. Maar ook vanuit je eigen gevoel en ervaring en wat je op straat hoort te delen met de mensen van Zeestad. Ze waren allemaal aanwezig, zeg maar, de projectleiders, om ons te woord te staan. Wij waarderen dat zeer, de aanwezigen. En het is dus iedere woensdag, eerste woensdag van de maand, van 5 tot 6 uur. En ik doe een oproep aan u allen om daar ook zoveel mogelijk gebruik van te maken. Want dat betekent dat we allemaal op hetzelfde niveau staan waar het gaat over de kennis. We waren afgelopen woensdag met 5 mensen. Dat was magertjes, jammer. En ja goed, het is natuurlijk aan een ieder of die zijn agenda erop vrij kan maken. Maar nogmaals bij deze de oproep. Dat eventjes over het inloopuurtje. Dank u wel. Dan inhoudelijk over de halfjaarrapportage. Ja, het is natuurlijk altijd lastig als je een halfjaarrapportage, waar we het in grote lijnen ook al in oktober over hebben gehad, krijgt van een periode tot en met 30 juni 2010 en we zitten nu in februari 2011. Dus ook mijn buurvrouw al had een beetje. Dat is, je wordt dan getriggerd meer op de status van al die zaken die genoemd worden. Dat je denkt van, ja, hoe ver is het daarmee? Dus wat ik nu doen kan, ik heb voor mezelf een heleboel vragen opgeschreven, maar al die vragen gaan stellen, maar dan wordt het een heel ingewikkeld verhaal. Dus ik wilde eigenlijk maar een paar wilde ik eruit lichten. Dat is dan het Helders model waarover gesproken wordt, als het gaat over communicatie en participatie. Misschien heb ik al wat gemist, dus het kan ook zijn dat ik een overbodige vraag stel. Maar de vraag is dus van hoe ver staat het daarmee? Dus dat komt dan waarschijnlijk meer bij de wethouder vandaan. Want dat zal dan iets zijn wat overgenomen moet worden door Zeestad.
En dan de status van de buurtvoorlichter. Zeestad heeft een voorstel gedaan om daar 10 personen voor te benaderen. Hoe ver is het daarmee? Komen die er? En zo ja, wanneer? Of zijn ze er al? Dan zijn wij geïnteresseerd in een status-update over het, waar het gaat over het MFC. Hoe loopt dat in die eerste fase? Zowel fysiek, zeg maar, alle partijen die daar een rol in spelen, maar ook financieel. Dan ook de vraag die door mijn buurvrouw gesteld is van, gaat Woningstichting nog door met investeren? Ja, hier wat meer specifieker, maar in de Valgaardbuurt. En wat doet de zorginstelling Mooiland? En dat geldt natuurlijk ook voor Zeestad, dat die samenwerkingsverbanden. Ten aanzien, maar dat is even een ander verhaal, ten aanzien van dat Nieuw Den Helder Centrum, heb ik ook al een opmerking geplaatst bij dat inloopuurtje, waar het dan gaat over het eenrichtingsverkeer, met name bij het Valgaard Winkelcentrum. Daar hebben we uitleg gekregen over wat uiteindelijk de bedoeling is, maar hebben we wel gepleit voor het toch tijdelijk openhouden, zeg maar, tweerichtingsverkeer vanaf Zandkreekweg, Texelstroomlaan, naar dat parkeerplein van het Valgaard Winkelcentrum, want anders stuur je mensen de hele wijk door om uiteindelijk weer op de doorgaande wegen te komen, en dat is iets wat gewoon niet gaat lukken. Mensen houden zich daar niet aan, dus dan roep je moeilijkheden op. Even kijken. De status voor de plannen met de Kop Beatrixstraat, er zijn vertragingen, maar is daar al zicht op? Want dan hebben we het over de rol van Synchroon daarin. Het cultureel programma Voorziening Zwervers. Nou, dat is de vraag van waar moeten we dan aan denken? Wat gaat daar dan gebeuren? En dan ook nog de vraag over de status van de conceptovereenkomst die is aangeboden aan ECN. Dus in samenspraak met Zeestad over de short stay woningen. Nou, hier wil ik het voorlopig even bij houden. Dank u wel.
Meneer Rijf, dank u vriendelijk. Ik wil toch wel even op inhaken. U heeft inderdaad een aardige vragenlijst opgesteld, heeft u gezegd. Misschien is het een idee om dat even goed nog te overhandigen als u daar behoefte heeft aan de beantwoording. En ik wil dat toch de overige commissieleden ook meegeven in andere commissievergaderingen. Als u een aanzienlijke vragenlijst heeft, om die reeds voorafgaand aan de commissievergadering aan de desbetreffende wethouder te doen toekomen. Want dat zou de beantwoording alleen maar A kunnen bespoedigen en B een stuk beter kunnen maken dan nu ad hoc beantwoorden. Maar goed, nogmaals, dat is aan u, maar voor de efficiëntie, om het zo even te zeggen, zou dat wel heel erg praktisch zijn. Dat even om daarop in te haken. Mevrouw Biersteken van de ChristenUnie, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst eigenlijk gewoon het tijdstip waarop wij dit krijgen. Wij hebben gewoon harde afspraken over hoe dat zit met halfjaarrapportages. En dan nu krijg je deze tot en met 30 juni 2010. Dan kun je zeggen, ja, er is in oktober ook eens over gesproken. Maar in wezen zouden wij de halfjaarrapportage nu van het tweede halfjaar zo ongeveer moeten bespreken. En ik zou er dan ook op aan willen dringen dat nu ook gebeurt. Het heeft heel lang geduurd voordat we zelfs deze halfjaarrapportage konden inzien. En dat zie je hetzelfde bijvoorbeeld, maar nou, eens even afgeleid met risicoanalyses. Je moet eindeloos vragen, maar we hebben gewoon harde afspraken. En ik vind dat als wij overeenkomsten hebben met uitvoeringsorganisaties, dat men daar zich aan moet houden. En ik zou dan ook nu graag van de wethouder de harde toezegging willen krijgen dat wij vanaf nu weer op orde zijn met deze rapportages. Want dan is het voor bestuurders ook mogelijk om te besturen. En dit is erg achterhaald. Het vertelt iets over tot juni 2010. En we zien eigenlijk zelf al hoe het met heel veel projecten staat. Zoals bijvoorbeeld de Kop van de Beatrixstraat. Daar is nog steeds niet veel aan veranderd. Dus ik maak me er ook zorgen over. En ik had graag een update gehad. Zodat we weten hoe het nu feitelijk met de planning staat. Ik heb verder geen aanvullende vragen. Omdat die al door een aantal mensen zijn gesteld. De enige vraag die ik nog heb gaat over het Molenplein. En dan niet over de facering. Maar over de visie van de beheerder van de zeewering. Want ik heb begrepen dat met name het laatste deel een zorgelijke zaak is. Of dat ooit uitgevoerd zou kunnen worden gezien, de visie van de beheerder van de zeewering. Nou, dat is de enige vraag die ik verder heb. Dank u wel.
U ook bedankt. De heer Burger van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, voorzitter, het is een eerste halfjaarverslag van 2010, zoals ik al eerder gezegd. En ja, de rode draad door dit verslag is van dat zal in de tweede helft van 2010 gaan gebeuren. En ja, er zijn al heel wat dingen opgenoemd. Er zijn toch een aantal dingen waar ik wel nieuwsgierig naar ben. En eigenlijk is het niet reëel om dat te vragen, want het gaat daar niet over. Het gaat over de eerste helft. He, maar de, als er dan staat van, ja, dan moet ik toch mijn brilletje even opzetten. He, dus hierbij moet worden aangegeven dat gedeputeerde staten nog een goedkeuringsbesluit moet nemen. Tweede helft 2010. Nou ja, dat zijn de vragen. Is dit besluit genomen? En zo staan er heel veel dingen in waarvan ik denk, ja, moet ik dat allemaal opnoemen? He, ik ben er wel heel benieuwd naar. En misschien had ik wel ook naar het inloopuurtje moeten komen, maar op woensdagavond werk ik. En ik vind het eeuwig zonde, want ik ben veel geweest en ik vond het altijd interessant, maar het is nou eenmaal niet anders. Maar dat zijn dan de vragen over het algemeen, voorzitter, die wij hebben. En ja, die kunt u er zelf ook zo uithalen, want het zijn allemaal van dat soort vragen. Wat ik wel belangrijk vind, dat is bijvoorbeeld, er staat een stuk over het aankopen van de panden van Albert Heijn en buurthuis De Eendracht. Nou, dat zal ook in de tweede helft van 2010 plaatsvinden. Maar door het ontwikkelen van het wijkcentrum Den Helder, blijkt dus dat er in een ander deel van de wijk ook ja, dingen gebeuren waar we echt niet op zitten te wachten. Dat is de wijk Jeruzalem, waar de dekenmarkt verdwijnt, waar de school verdwijnt, waar nu al andere winkels ook verdwijnen. Daar is echt een kaalslag aan de gang. En gaan we daar ook nog wat mee doen? Dat is meer een vraag aan de wethouder natuurlijk en niet aan Zeestad. Maar wij maken ons daar zorgen over, omdat ja, we zien dus dat wel aangepakt wordt in het gebied waar we nu over praten. Maar de rest van de helden die wordt daar ook mee geconfronteerd. Dan zijn er toch ook wel vragen waar we erg benieuwd naar zijn. Dat is bijvoorbeeld de ontwikkelingen van de Californiastraat. Dat loopt vertraging op. En dan is onze vraag, zijn hier kosten aan verbonden en hoeveel ongeveer? He, want we moeten ons realiseren dat alles wat tijd in de tijd schuift, dat dat ook financiële consequenties heeft. Dan staat er van de gerealiseerde opbrengst in de eerste helft van 2010 bedragen €36.000 in het stuk. En dit betekent dat in de eerste helft van 2010 €5.383.000 en nog wat minder aan opbrengsten gerealiseerd zijn dan waarmee rekening is gehouden. Onze vraag is, gaan we deze opbrengsten nog realiseren of is dit verlies? Wat is daarmee aan de hand? Dan nog een vraag over, staat dat daarnaast is in de reconstructie van de Maasdiepstraat rekening gehouden met een bijdrage vanuit gemeente Den Helder en de woningstichting. De hiervoor benoemde bedragen zijn niet in de eerste helft van 2010 uitgekeerd aan Zeestad. Wel vindt er momenteel overleg plaats met de gemeente over de betaling van de bijdrage. Is dat overleg ook met woningstichting of is alleen met de gemeente? Want ze zouden het alle twee moeten leveren. En dan de laatste vraag. Nou, dat is eigenlijk ook al door de GroenLinks gezegd. Hè. Dat gaat over het laatste stuk op bladzijde 23. Wat zijn de consequenties dat ja, de lasten van de Kop van de Beatrixstraat, nou moet ik het goed zeggen, de hogere bijdrage wordt ten laste gebracht van de gereserveerde bijdrage aan de Kop van de Beatrixstraat vanuit Fonds Stedelijke Vernieuwing. En dit betekent dat de bijdrage aan de ontwikkeling van de Kop Beatrixstraat lager zal zijn. Wat zijn hiervan de consequenties voor de Kop van de Beatrixstraat? Dat waren zo'n aantal vragen, voorzitter, die wij ons stellen. En nogmaals, het zijn vragen allemaal die misschien in de tweede helft van het jaar 2010 terugkomen. Maar ja, dan hadden we een rapportage daarvan ook al moeten hebben. Dank u wel.
De heer Mosk van D66, met dank aan de heer Burger voor uw inbreng.
Ja, meneer voorzitter. Hoewel laat is dit toch een hele interessante rapportage. Waar heel veel over te vragen is. En onze fractie is er ook vanuit gegaan dat er heel veel gevraagd zal worden. Alle pagina's zullen geraakt worden. Maar welke pagina nog niet is besproken is in ieder geval pagina 22. En daar wil ik even een vraag over stellen. kosten en opbrengsten eerste half jaar 2010. De derde alinea. En dan kom je weer in die, in mijn ogen af en toe, mistigheid in de relatie tussen Zeestad en de gemeente Slent RWO. En kennelijk is dat niet altijd even duidelijk, want hier staat ten eerste is gebleken dat in de eerste helft van 2010 minder lopende opdrachten, et cetera. Maar er wordt er een belangrijke reden voor aangegeven. Het heeft voor een deel ergens anders mee te maken, maar het overgrote deel is te verklaren doordat in de exploitatie per 1 januari 2010 rekening is gehouden met een lopende verplichting in zaken de inhuur van de afdeling RWO van gemeente Den Helder in 2009. Ten tijde van de herziening van de exploitatie van de opdracht financieel was die niet afgerond. In de eerste helft van 2010 is echter gebleken dat de gemeente Den Helder in 2009 te veel in rekening heeft gebracht. Ja, als ik dit lees, dan heb ik ernstig behoefte aan een A4'tje met een onderbouwing. Mijn behoefte gaat er eigenlijk nog veel verder. Ik vraag me af, of onze fractie vraagt zich af, waar bestaat die onderlinge dienstverlening uit? Uit hoeveel projectleiders? Hoeveel andere FTE's? Bijvoorbeeld in 2010. En wat is de raming 2011? Verstrekkende vraag zou kunnen zijn, hoeveel projectleiders heeft RWO die niet ondersteunend werken voor Zeestad in 2010 en geraamd 2011? En onze fractie, alles bij elkaar genomen, wil wel graag een overzicht waarin bij elke projectleider wordt aangegeven met welk project hij of zij bezig was in 2010 en bezig is in 2011. En het zou mooi zijn als het niet alleen in FTE'en, maar ook in euro's kan worden weergegeven.
Dank u wel, meneer Mosk.
Even bijzeggen voordat u komt met de opmerking van graag schriftelijk, u heeft een maandje de tijd.
Daar zal de wethouder ongetwijfeld op reageren. De heer Reenders van de Stadspartij.
Wat soepel, dank u wel meneer de voorzitter. Ja, wat moeten we met dit stuk? Het is een herhaling van zetten van wat we in de afgelopen jaren al besproken hebben. In ergens november of oktober, dat was het, november geloof ik. Er zit een financieel plaatje bij. Ja, en daar kun je eigenlijk ook niet zoveel mee, want er wordt wat geschoven met centen. En het jaar is niet afgesloten. Het is voor ons, en je kunt allerlei vragen stellen, maar wij kunnen er eigenlijk niet zoveel mee. En dan vragen we af of op deze manier een reportage ook al zo laat, wat de ChristenUnie ook al zei, na het afsluiten van het eerste half jaar, op deze manier de rapportage, goedemorgen, wel zin heeft. Dus wij gaan ook geen vragen stellen, financieel, dat is alleen maar als en als dat niet gebeurd was, dan hadden we nu nog zoveel, maar het is opgeschoven en daarom hebben we nu... Daar kunnen wij niks mee. Dus voor ons hoeft op deze manier de reportage niet. De rapportage niet. Gewaarde collega van de VVD riep iedereen op om naar het inloopuurtje te gaan. Ik heb dat een hele poos zelf geboycott, zoals ik ooit hier wel eens meegedeeld heb. Ik ben de laatste keer geweest. Het was heel anders als jaren terug, moet ik eerlijkheidshalve toegeven. En ik zal er zeker gebruik van maken, zij het dat ik me nu voor de maand maart afmeld alvast. Maar in april en mei staat hij over in de agenda. Dus wij kunnen hier niet zoveel mee. Wij vinden dit een beetje een prachtig boekje, mooie plaatjes. Maar ja, zonde van de tijd en de energie en het geld, denk ik.
Dank u wel, meneer Reenders. De heer De Haan van Behoorlijk Bestuur. Gaat u gang.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben die stukken bekeken en feitelijk wat dit stuk nu nieuw toevoegt ten opzichte van de eerdere aanbieding in oktober 2010 is die financiële paragraaf. Dus daar hebben wij ons met name even nu op gericht. En bij het lezen dan hebben wij ons eigenlijk twee vragen gesteld van welke waarde kan je toekennen aan die financiële paragraaf die er nu in zit. En wat kan je eigenlijk als raadslid of commissielid met het rapport doen als je denkt nog enige vorm van controle en sturing te willen hebben. Om te beginnen met die financiële paragraaf. Als je daar naar kijkt. Ja, meneer Reenen zei het net al. Er zit een onderscheiding op aan de inkomstenkant van 42%. En aan de opbrengstenkant een onderscheiding van 99%. Er worden dan argumenten voor uitgewisseld waarom dat zo is. Ja, je kan gewoon zeggen dat die begroting niet deugt en je kan er dan ook niet zo heel veel mee. Je kan er niet zoveel waardes aan toekennen. Dan wat kan je dan met het rapport wel, om als je zou willen om er controle en sturing op Zeestad eventueel te kunnen uitoefenen? Ja, dan is ook al gememoreerd, als je het op een rijtje zet, die rapportages worden gewoon structureel laat aangeboden. Ik bedoel, de exploitatie van Zeestad eerste fase 2010, die is op 8 juli 2010 in de AVA vastgesteld en die wordt, dat is dan 6 maanden nadat die aangeboden is. 6 maanden na de verslagperiode wordt dat aangeboden. Deze halfjaarrapportage, nou, die wordt uiteindelijk 7 maanden nadat die is aangeboden in de raad behandeld. En dan hebben we nog in dit stuk staat dat er een financiële update, actualisering van de financiële exploitatie zal plaatsvinden per 1 juli 2010. Die wordt meegenomen bij de behandeling van 1 januari 2011. En die wordt dus in mei 2011 aangeboden aan de AVA. Dus dan ben je ook weer 10 maanden verder. Dus ja, dan vraag je, wat kan je dan nog zo'n lange tijd doen? En niet alleen wij als commissielid, wij vragen ons ook af wat het college dan nog kan qua sturing als je zo laat achteraf van de cijfers wordt voorzien. Dus ja, wij hebben daar zo onze bedenkingen bij. We zouden graag horen hoe het college daar invulling aan geeft aan die controlerende taak. Een ander project wat ook al eerder gememoreerd is, is het feit dat je nu de consequenties kan zien van het financieel ontschotten van projecten. Wij zijn er eigenlijk altijd tegen geweest. Maar goed, de gemeenteraad heeft besloten Zeestad die bevoegdheid te geven. En daar wordt dus nu gebruik van gemaakt. Want er wordt inderdaad gezegd dat de bijdrage aan de Californiëstraat hoger is als begroot. En dat tekort wordt vervolgens weer weggehaald bij een ander project. Bij een ander prioritair project. Dus ja, ik denk dat het geen goede zaak is. Misschien kan Zeestad dat nog toelichten. Misschien vallen de bedragen absoluut in absolute zin mee. Maar dat wordt hier niet genoemd. Dus wij maken ons daar zorgen om. Dus daar zouden we graag een reactie op hebben.
Dank u vriendelijk, meneer De Haan. De heer Bruiksma, PvdA.
Ja, voorzitter, als je achter in de rij staat, dan moet je nog eens proberen om het nieuws te bedenken. Dat lukt niet. Ik kom dan resterend op pakweg een paar vragen uit. Op pagina 12, daar hebben we het over de koffer naar Beatrixstraat en dan hebben we het over de eerste halter. Men spreekt dan over parkeergarages. Als u dan toch bezig bent om de heer Moes schriftelijk te beantwoorden, neem dan deze vraag even mee, want inmiddels, hier spreken we over de eerste helft, maar in de tweede helft van 2010 is de parkeergarage in de Sluisdijkbuurt doorgerekend. Daar heeft hij inmiddels gegevens over. U weet wat die verbouwing gaat kosten. Zou u dat dan ook op dat velletje van meneer Mos willen vermelden? Want ik ben daarin zeer geïnteresseerd. Even kijken. Zeestad heeft op pagina 14 haalbaarheidsonderzoek voor school 7 afgerond. Ik ben benieuwd. Ik zou dat graag ook in willen zien. Dus als u dan meneer Mos beantwoordt, doet u dan dit erbij. Dan heb ik, ja, dat is ook al gedaan. Oh, op pagina 19, in combinatie met die spreadsheet in de planning. Onderaan pagina 19, stedelijke vernieuwing startschart, daar staan een aantal bullets waarin activiteiten opgenoemd worden met betrekking tot de planning. Hierin is het parkeren op de kop van de Beatrixstraat is niet meegenomen. En als je dan op het spreadsheet kijkt, dan staat hij wel in de planning. Dus ik vermoed dat dit een tikfoutje is of hij is even verdwenen van het scherm. Maar toch graag een vraag, behoort er wel te staan, neem ik aan. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Bruiksma. Ik kijk naar trots de heer Bierens.
Dank u wel, voorzitter. Ja, net als wat de heer Bruiksma zegt, als je achterin de rij zit, dan is het meestal eens een beetje aan de orde geweest. En dat aantal vragen wat de heer Rijf stelt, hadden wij ook zo'n beetje op ons programma staan. Wel kunnen we concluderen dat deze rapportage, zoals gezegd, een beetje mosterd naar de maaltijd is. We kunnen zelf concluderen wat er nou gerealiseerd is en niet gerealiseerd is. En we weten ook wel waar eventueel de hiccups liggen. Wij willen dus ons houden op het financiële gedeelte. En ook zoals de heer Burgraaf zei, het goedkeuringsbesluit van de provincie is die al ondertekend. Is een vraag onzerzijds. Daar komt ook bij dat dus een vraag is van de exploitatie van twee panden in te brengen door Zeestad. Welke panden zijn dat? Om vast te stellen voor de grondexploitatie en de herstructuring van de Valgebuurt. Dat kwam ons een beetje onduidelijk over. Vervolgens hebben we nog gebleken is dat de verstrekte opdrachten, welke opdrachten, voor de plankosten die de exploitatie beschikbaar bezetten, licht overschrijden. En als je dan licht overschrijden zegt, waar praten we dan over? Tonnen? 10.000 euro? Dat zijn dingen, die, cijfers waar je wat mee kan. Licht overschrijden is gewoon een benoeming waar je eigenlijk niks mee kan. Daar kan je geen conclusies aan verbinden. Je kan ook niet vragen, en hoe dekken we dat dan? Vervolgens hadden we ook dus een vraag omtrent wat ook al eerder aan de orde is geweest. Dat is de hogere bijdrage ten laste van het bedrijf Betrix Fonds Stedelijke Vernieuwing. En dit betekent dat de bijdrage ontwikkeling van de kop Betrix lager zal zijn. Ja, hoeveel lager? Waar praten we over? En hoe gaan we dat vervolgens dekken? Dat waren in eerste instantie onze vragen.
Meneer Bieren, dank u vriendelijk. En last but not least, de SP. De heer De Klein.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja. Dan blijft er weinig over. Ik heb mijn lijstje inmiddels heel erg af zitten strepen. Ik heb nog twee vragen kunnen vinden. Eerst opmerkend dat er inderdaad een rapportage is die vrij laat gaat komen. Dus wat kan je sturen? Maar goed, daar zijn anderen al voor geweest. Dus dat willen we graag bij aansluiten. Maar we hebben nog op bladzijde 17. Het Fort Westoever. Is daar al een haalbare business case en hoe ver zijn we daarmee? En ik heb nog een vraag. Dat Zeestad soms harder loopt dan bestaande organisaties. En daar zouden ze een projectteams op oprichten die qua samenstelling nog niet bekend zijn. Hoe zien die eruit? En worden die ingehuurd of komt dat uit eigen kosten vandaan? Dat waren nog twee vragen, denk ik, die nog niet gesteld waren.
Meneer De Klein, dank u vriendelijk. Commissie, ik heb heel veel opmerkingen gehoord over het tijdstip van aanleveren. Of eigenlijk meer kritiek. En dan met name het feit dat heel veel zaken al door de tijd zijn ingehaald ondertussen. Daarom lijkt het mij, maar goed, dat is een voorstel van mijn kant, een stuk praktischer om het dan ook daadwerkelijk bij één termijn te laten. Mochten er nou een aantal concrete vragen door u gesteld zijn waar u nog geen antwoord op krijgt van de wethouder, dan wel de heer Vreugdeel. Schroom niet om toch te interrumperen in de eerste instantie, maar ik wil het wel graag praktisch houden. Tenzij u echt graag behoefte heeft om dat nog uitgebreid in de tweede termijn te doen, maar... Ik wil het u ten sterkste ontraden. Mevrouw...
Aan de orde, voorzitter. Begrijp ik dat we nu in eerste instantie de wethouder zouden mogen interrumperen?
Als u haar de gelegenheid geeft om rustig een aantal vragen te beantwoorden, dan krijgt u van mij alle gelegenheid om dat eventueel te doen, ja. Heel goed begrepen. Mevrouw de wethouder, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, er is heel veel gezegd. Dank daarvoor. Niet allemaal positief, hè? Met name de tijdigheid natuurlijk. Het blijft een heel lastig verhaal. En dat verhaal zal ik ook proberen uit te leggen. Maar u weet dat ongetwijfeld allemaal hoe dat in elkaar zit. En mevrouw Biersteker zei eigenlijk, ja, er valt weinig voor ons te besturen als bestuurders. Nou, dat is ook eigenlijk inderdaad waar Zeestad ook voor tussen zit in deze organisatie. De raad, hoe lastig dat misschien ook is, is op zich niet de bestuurder van dit project. Zeestad die moet verantwoording afleggen aan de AFA. De AFA, ik heb ook meteen een antwoord van met het al eerder gezegd van hoe gaat het college hier daarmee om, meneer De Haan wil ik dat zeggen. Zeestad rapporteert aan de AFA en de AFA stuurt inderdaad, hè, en daar zit de provincie in, onder andere Vrom zit daarin en ook de gemeente zit daarin. Die financiële stukken krijgen wij natuurlijk eerder dan dat u die krijgt. Deze rapportage is op zich niet laat, want het was 2 december door de stuurgroep vastgesteld. U zei iets eerder in juli, maar deze rapportage is 2 december. 2 december is nog niet lang geleden en daarna wordt die klaargemaakt voor u. Had misschien al 2 weken eerder gekund, misschien.
Interruptie, meneer de voorzitter.
Meneer Reenders, gaat er aan.
Is de wethouder het met ons eens dat het ook 2 december erg laat is als je praat over een stuk wat eind juni eindigt in zijn tijdsperiode? Ja. Dat is bijna een half jaar.
Nou, hoe dat zit, zal de heer Vreugde heel straks uit te leggen, maar het heeft zijn redenen. En een AVA komt maar 3 keer ongeveer per jaar bij elkaar en die gaat daarna. En dat wordt een traject wat echt in de tijd heel strak is ingedeeld. Kan niet eerder bij elkaar komen dan die 2 december. En het tijdspad zal u straks uitgelegd worden en dan wordt het vastgesteld. En als de AVA nog geen vaststelling hierop gedaan heeft, dan kunnen wij ook die stukken niet naar buiten brengen. Dat is nou eenmaal gewoon statuten en zo kunnen we mee omgaan. Hetzelfde is met die risicoanalyse. U heeft een motie aan ons opgelegd en die willen wij natuurlijk uitvoeren, maar kan ook niet op tijd. Want hetzelfde, deze rapportage moet daar weer een rol in spelen. Is pas 2 december goedgekeurd. En ik bedoel, het blijft altijd een beetje achter de feiten aanhollen. Wij rapporteren absoluut 2 keer per jaar. Dat hebben we u ook toegezegd. Dat doen we zo snel mogelijk na afloop. Maar dat kan niet eerder dan dat het echt klaar is. Dus daar kunnen we eindeloze discussies over blijven houden. Maar het zal hem wel zo blijven. En in het tijdspad wordt het ook allemaal steeds strakker ingezet. Omdat we steeds dat straks een uitleg over gaan geven. De risicoanalyses, hoe die bekeken worden, hoe die behandeld worden, krijg je ook allemaal uitleg over. Maar de inhaalfase, die termijnplanning, is later gestart. Daarvoor is dit resultaat daar gewoon uitlopend naar voren gegaan.
Mevrouw Biersteker.
Een paar keer uitgelegd volgens mij, maar fijn.
Gaat er gang.
Dank u wel. Zegt de wethouder hiermee dat aan de motie geen uitvoering wordt gegeven? Want dat is dan eigenlijk...
Dat zeg ik absoluut helemaal niet. Een motie kunnen we uiteraard niet uitvoeren, naast ons neerleggen. Een motie volgen wij natuurlijk zoveel mogelijk op. En bij deze hebben we ook absoluut willen opvolgen zo goed mogelijk. Alleen u legt hem op dat hij binnen... Hoeveel maanden was het? 4 maanden. Dat hebben wij net niet gered. Dat is 12 dagen te laat. Ik bedoel, als je 12 dagen te laat uitgevoerd. Dat is misschien, maar we voeren absoluut uit. Zo snel mogelijk. En daarom vroeg ik toen ook wat extra langere tijd. Omdat wij weten dat we van die AVA afhankelijk zijn. Nou, als raad draagt u op. Het moet binnen 4 maanden. Nou, daar hebben we heel hard naartoe gewerkt. En net niet gered. Met name juist om die AVA-data. Er zijn een heel veel, ja, een aantal projecten in de algemeenheid beschreven van hoe staat dat dan nu mee. Hè? Het is natuurlijk eerst in een half jaar. Heel veel is in verdere uitvoering al verder gegaan. Onder andere ook bijvoorbeeld het Molenplein. Misschien is het handig per project gewoon wat door te lopen. De vragen waren, de eerste fase is een volle uitvoering, dat weet u. Hè? Er zijn iets meer dan de helft verkocht van de woningen. De tweede fase is nog niet in uitvoering. Degene die het blijft ontwikkelen is proper stok. Er zijn al, dat is het gegaan, dus voor die tweede fase ook, dat was een vraag, hoe hard dat gaat. Kijk, je wordt natuurlijk nooit blijven ontwikkelen als er geen animo is voor de verkoop. Dus zolang er geen dat soort afspraken gemaakt zijn, wordt er ook niet verder ontwikkeld. Maar tot nu toe is er nog geen reden om dat langer uit te gaan stellen. In ieder geval de voorbereidingen zijn voor dat project gewoon in volle gang. Klopt Beatrixstraat wordt gevraagd, waarom duurt dit zo lang? Nou, officieel staat het pas in de planning 2012. Dus we lopen nog goed in de planning. Voorbereidingen voor bijvoorbeeld het project waar Woningstichting mee bezig is. Het parkeerterrein van de nachtwacht en zo. Is allemaal in gang gezet. School 7 bibliotheek zou daar in die kop horen. Het pand van Woningstichting, waar vroeger dak- en thuislozen in zit, valt daarin. Nou, er zijn nog een aantal. Sommige zullen vertraagd worden, sommige worden gewoon absoluut op tijd uitgevoerd. Er werd gevraagd het sociaal-cultureel programma. Daar is een praatstuk over gemaakt. Is dat wel tot de taak van Zeestad behorend? Nou, in eerste instantie wel. Het sociaal-cultureel programma viel steeds onder Zeestad. Wij hebben wel sinds 2010 dat teruggenomen naar de gemeentelijke organisatie. Dat praatstuk is nu overgeheveld naar onze organisatie. En wij gaan dat in de uitvoering in de toekomst meenemen. En daar komen we bij u op terug, hoe dat eruit ziet. U vraagt naar de Schouwburg in algemeeniteit. Waarom is daar nog geen business case van? Nou ja, u weet ongetwijfeld dat wij morgenavond daar een presentatie over hebben. De business case volgt in mei. School 7, bibliotheek, daar werd een vraag over gedaan. Ja, het is afhankelijk van de verkoop van het gebouw. Nou, u heeft misschien in de wandelgangen gehoord dat Woningstichting geïnteresseerd is om school 7 te ontwikkelen, de bibliotheek daarvan. En wij zijn ook in onderhandelingen over de aankoop, hoe we dat gaan oplossen met de aankoop van het gebouw. En natuurlijk, als het, dat niet lukt, dan is dat een probleem. En wij gaan ervan uit dat dat ook gaat lukken.
Mevrouw Biersteker.
ter interruptie inderdaad, voorzitter. We hebben bij de discussie over het stadhuis en de stationslocatie uitgebreid een motie aangenomen, waarin met name ook school 7 als een integraal onderdeel van alle kosten rondom stadhuis zou worden opgenomen. Dus ik verwacht eigenlijk dat voordat u hierin verder gaat, eerst deze besluitvorming met elkaar wordt afgerond. En dat was voorzien in november, december 2011.
Ja, en u weet inderdaad, na volle tijd zal dat denk ik ook allemaal met woningstichting, of zij dat ja of nee willen gaan doen, bekend zijn waarschijnlijk. Maar dan kunnen we in ieder geval zeggen dat de bedragen die wij opgenomen hebben in de begroting van Zeestad, dat die bedragen het dan ook zijn. Dat er geen enkele andere risico's meer lopen. Dus dat die exploitatie gedekt is voor het bedrag dat wij hem opgenomen hebben in exploitatie van Zeestad.
Voorzitter,
en wij komen daar uiteraard bij u op terug.
Meneer Pruijsma.
Ja, wellicht dat de wethouder naar mijn vraag meteen mee kan nemen. Het gaat ook over school 7. Pagina 14 staat, de Zeestad heeft in 2010 het haalbaarheidsonderzoek afgerond voor school 7.
Ja, dat is het haalbaarheidsonderzoek waarin wij vastgesteld hebben wat de onrendabele top was, waar u als raad 35 miljoen voor beschikbaar heeft gesteld. Dat was dat onderzoek. Het haalbaarheidsonderzoek, net zoals we met de campagne in eerste instantie gedaan hebben. De stationslocatie, al die haalbaarheidsonderzoeken waarbij de bedragen tot stand gekomen zijn wat wij nodig hebben gehad voor die 35 miljoen. Dat doelen wij op die onderzoeken.
Van net af.
Doorschrijven van gelden, Diakoniestraat naar Kobeatrixstraat, daar komt de heer Vreugdeheel straks op terug. De wet door de VVD met name gemeld naar het inloopuurtje van Zeestad. Nou, ik wil u dat bij deze ook heel erg aanraden. En u kunt daar ook altijd rechtstreeks vragen stellen of binnenlopen om over het stand van zaken van projecten te spreken. Want wij worden geïnformeerd, wij willen u ook via raadsinformatiebrieven zoveel mogelijk informeren en meenemen in het proces. Maar u kunt in alle tijden rechtstreeks bij Zeestad ook altijd gewoon zelf vragen stellen. Er wordt gevraagd naar het buurtvoorlichtersproject. Nou, dat is helaas gestrand. Dat is mislukt. Niet financieel gestrand. Het is met name gestrand omdat dat in de uitvoering toch heel moeilijk blijkt te zijn om via de welbekende kaartenbak mensen door te leiden naar projecten. Wij zijn wel inmiddels bezig, zoals u op tijd ook weet, dat we een miljoen hebben gekregen voor extra activiteiten in Nieuw-Terhelder op het sociale vlak in te zetten. Het miljoen van binnenlandse zaken, zeg maar. Wij zijn op dit moment bezig met het plan van aanpak hoe we dat miljoen in gaan steken. En wij hopen ook met name juist dit soort aspecten ook mee te nemen in dit plan. Woningstichting Nieuw-Terhelder Valga-buurt, daar wordt nagevraagd hoe staat het daarmee. Nou, ik kan Ferdinand alvast het een en ander vertellen, maar stedenbouwkundig plan en dat soort zaken is in voorbereiding. Status op Beatrixstraat, hoe zit het met synchroon? Kan ook Ferdinand wel een en ander al over toelichten. En het cultureel programma van de voorzieningen van de zwervers, wat zijn dat voor projecten? Actief talent doet daar onder andere ook mee. Maar er worden ook kunstprojecten georganiseerd dat mensen, je hebt ook een tentoonstelling nu in de hal zien hangen. Dat mensen die dingen van straat afhalen, daar kunst mee maken. Ze worden ingezet nu straks in het tunneltje op de Brakkeveldweg waar ze een kunstproject gaan doen. In ieder geval, daar zijn allerlei zaken omheen bedacht om mensen een dagbesteding te geven die aangenaam is. En we hopen daar, het is al een succes en we hopen daarmee door te kunnen gaan. Mevrouw Biersteker, u vraagt de zeewering van het Molenplein. Nou, zelf moet ik u daar het antwoord schuldig op blijven. Ik weet niet of Zeestad daar al over geïnformeerd is, maar dat gaat u dan horen. Het CDA, u vraagt nog het goedkeuringsbesluit. Is dat inderdaad al gedaan? Nou, dat is 2 december 2010. Zijn al die goedkeuringsbesluiten, dat werd ook door Trots gevraagd, zijn behandeld en goedgekeurd. Dus dat is allemaal achteraf gerealiseerd. Er werd gevraagd, ook door het CDA, naar de wijk Jeruzalem. Dat beoogt ook aandacht. Nou, daar zijn wij ons te degen van bewust. Dat zat u, moet even zoeken. We zijn ook in het coalitieprogramma daar natuurlijk mee aan de gang gegaan. We hebben iets wat middelen verzameld om daar ook wat extra ingrepen te gaan doen. Wat met name met de verpaupering ten goede komt. Conferant woonomgeving speelt daar een rol. En woningstichting is in gesprek daar met de eigenaar van het winkelcentrum. En we maken zelf ook een gebiedsvisie op dat gebied. Want ook de school komt inderdaad leeg. Er is wel een geïnteresseerd, die heeft zich ongeveer een half jaar geleden gemeld van dat hij iets met die school wil gaan doen. En die contacten zijn we nu inmiddels aan het herstarten, zeg maar. Hè, omdat de school nu daadwerkelijk echt gaat verhuizen. Om te kijken of we daar met een integraal plan ook voor dat gedeelte weer wat stappen kunnen gaan maken. De opbrengsten en de verliezen van de 5 miljoen, noemt u, daar gaat Zeestad op door. D66, u spreekt met name over de kosten van de projectkosten, zeg maar. Nou, misschien is het handig dat wij een staartje gaan geven hoe dat in elkaar zit. U vraagt daarom, dat zullen wij doen. Maar kunnen we nog wel eventjes benadrukken dat alle projectkosten die in Zeestad zitten, daar hebben we ook al een presentatie over gegeven, dat is gewoon normaal 15%. En die projectkosten zijn gemiddeld zelfs nog iets lager dan in andere projecten. Dus wij blijven binnen alle budgettaire grenzen, maar u mag daar absoluut een inzage voor hebben. En wij huren inderdaad binnen de organisatie over en weer kennis en kunde van elkaar in. En nogmaals, dat blijft allemaal binnen die afgesproken projectkosten.
Een hele korte interruptie. U wil graag de antwoorden op de vragen zoals die gesteld zijn. Ja. En u heeft even de tijd. Dus.
Ja, prima.
Dank u wel. Mevrouw de Wethouder, gaat u verder.
De heer De Haan, u heeft het met name over de financiële paragraaf, over het ontschotten. Daarnaartoe verwijzend zal ook Zeestad die vraag beantwoorden. Er wordt gevraagd naar de Kop Beatrixstraat, naar de exploitatie van de parkeergarages. Dat is meneer Pruisma. Nou, die is bij ons nog niet in beeld. Wij zijn wel bezig met het uitvoeren daarvan. Het wordt een combinatie, zusterflat en parkeergarage Beatrixstraat. Wij komen binnenkort naar de raad met een plan van aanpak. En weten ook ongeveer wat de kosten zijn. En wij vragen u daar een voorbereidingskrediet in. En dan heeft u ook alle info. Wij zijn nog niet helemaal daar mee klaar.
Ja, meneer Buijs, waar ik op doelde, was niet zozeer de vraag van de exploitatie, maar de bouwkosten. De bouwkosten van het extra parkeerdek, ja. Dat is doorgerekend en die zijn bij u bekend.
Nee hoor, die zijn nou in ieder geval, zeg, bij mij in ieder geval niet bekend, misschien bij de organisatie. Maar we zijn nu nog echt in de fase ook van, is de constructie van die parkeergarage bijvoorbeeld zo sterk dat er een derde laag op kan? Of houden we het bij 2 lagen die we dan verbreden? Ik bedoel, we zitten echt nog in die fase. En de fase wat het echt gaat kosten, zitten we absoluut nog niet in. U verwees naar het haalbaarheidsonderzoek van school 7, maar dat heb ik u uitgelegd welke wij dan bedoelden. Trots met name ook een financiële vraag die ik doorverwijs naar de heer Vreugdeheel. En ik denk dat ik dan in grote lijnen wel alle vragen beantwoord heb. Maar misschien kunt u dat straks nog...
De projectteams die opgericht zouden worden om uit te passen lopen, die komen nog.
Ja, die komen ook. Die worden beantwoord.
Mevrouw de Wethouder, dank u vriendelijk voor de beantwoording. Ik geef graag het woord aan de heer Vreugdeheel, directeur van Zeestad.
Ja, het is, nou, ik denk om te beginnen natuurlijk de timing van de rapportages. De hele cyclus zit zo in elkaar dat wij 2 keer per jaar een half jaar rapportage, per 1 januari en per 1 juli. Aan die rapportage zit ook een financiële check, van, waarbij per 1 januari een hele zware is. Dan herzien we dus ieder jaar per 1 januari de volledige exploitatie. Die wordt volledig doorgelopen en geactualiseerd. Daar zijn mijn mensen ook ongeveer gauw een maand of 3, 4 mee bezig. Die wordt in mei wordt die dan die herziene exploitatie aangeboden aan de aandeelhoudersvergadering. Dat is ongeveer de zwaarste toets die ook de aandeelhoudersvergadering zeg maar beoordeelt. Die het dan ook goedkeuring geeft aan mij weer om daar weer mee verder te gaan. Dus in die zin is ja, wat u zegt, wij kunnen niet zo gek veel met zo'n financiële paragraaf zoals die hierin zit. En hij is erg laat. Dat kan ik me goed voorstellen. Er zit ook een hele rapportage, zit er allemaal weer achter met een hele cijferbrei, om er even zo te zeggen. Maar dat wordt ook en met de planeconomen van de gemeente en met de planeconomen van de provincie wordt dat helemaal doorgenomen. En uiteindelijk dus als eindpunt aandeelhoudersvergadering en daarna komt het hier naartoe. Ja, wij kunnen daar allemaal niet zoveel aan doen, dat is de procedure zoals die erin zit. Nou is het een hele moeilijke materie, dus er is ook voorgesteld ook vanuit het college om de exploitatie en de risicoanalyse die daar weer aan vastzit, wat ook een bijzondere exercitie is, een moeilijke, om daar eens een keertje een hele avond aan te besteden, om u daar als raad in mee te nemen, te informeren, dat u uw vragen allemaal kwijt is, de deskundige ook, want dan wordt het wat meer bekend van hoe dat allemaal werkt. Want het is een bij uitstek, dat is ook naar aanleiding van het Factonrapport, is ook aangegeven dat Zeestad één exploitatie voor de hele bedrijfsvoering moest gaan maken, wat wij ook volledig ondersteund hebben, waarmee je juist een instrument in handen hebt om de hele financiële stromingen, de uitgaven en de inkomsten optimaal te bewaken, te beheersen. Dat was ook een eis van de aandeelhouders. Dus in die zin, u heeft denk ik een heel ander beeld van nou, het is allemaal een weerboel en noem maar op allemaal. Maar tegelijkertijd is het een instrument waarmee je als aandeelhouder heel erg goed toezicht kan houden op dus de hele financiële stroom en alles wat erbij hoort ongeveer. Dus de rapportages, waarom zijn ze zo laat? Dat heeft dus de eerste per 1 januari, die komt dus pas na mei, het kan echt niet eerder, na de aandeelhoudersvergadering. En per 1 juli, daar is ook weer, dat is een herzien, een doorkijk maken we dan. Dan toetsen we als het ware de exploitatie, maar niet zo zwaar als per 1 januari. Maar dan gaan we toch ook de zomervakantie, gaan een paar maanden mee heen om het allemaal weer goed op orde en allemaal door te nemen. En die ligt dus in oktober in de AVA, normaal gesproken. En daarna dus naar de college toe, kan hem dan hier aan de raad aanbieden.
Meneer Eenders, ga erin.
Kunt u aangeven hoe lang ongeveer zo'n aandeelhoudersvergadering duurt in mei?
Nou, die duurt niet zo lang.
Tijd?
Hangt af, die duurt een uur tot anderhalf uur, denk ik. Dat heeft te maken met de voorbereiding. Dat wordt allemaal geadviseerd. Dat is daarom die planeconomen. Dat is allemaal heel materiaal wat uitgebreid doorgesproken is van tevoren met die planeconomen van de provincie. Die adviseren weer de aandeelhouder en de gemeente wordt hier weer geadviseerd door haar planeconomen in deze. Dus vandaar dat als het goed voorbereid is, dan duurt het meestal.
Mag ik daar ook nog een korte interruptie op?
Meneer Moskert, gaan.
Als dat allemaal zo klip en klaar is te duiden naar de aandeelhoudersvergadering, waarom slaagt men er dan niet in om dat klip en klaar aan de raad te presenteren? Want u kunt zeggen, ja, dat is niet de verantwoordelijkheid, maar tegelijkertijd lijkt het me toch heel handig om het naar de raad minstens zo duidelijk te presenteren dan naar de aandeelhoudersvergadering.
Dat lijkt me een vraag voor de wethouder. Ja.
Gaat u gang, mevrouw de wethouder.
Daar zijn wij dus inderdaad mee bezig om onder andere u als raad uit te gaan nodigen voor een infoavond hoe dat in elkaar zit. Het zijn echt zulke financiële pakken die de AVA krijgt. Als we die zo naar de raad zouden doorgeven één op één, dan is daar geen beginnen aan. Dus dat kan gewoon niet. We kunnen daar wel een samenvatting van gaan maken die dan een uitleg nodig heeft. Maar nogmaals, binnen 14 dagen volgt de uitnodiging. En in mei is het al een stuk duidelijker dan in de jaren dat het hiervoor ooit geweest is.
Interruptie, voorzitter.
Meneer Pruiksma.
De vraag van de heer Mosk is interessant. En het antwoord van de wethouder ook. U treft bij mij niet het specialisme aan die dat soort dingen kan beoordelen. Daar heeft u volkomen gelijk in. Als het zo'n pak papier is het voor mij hopeloos. Maar er staat tegenover dat in dezezelfde raad wel mensen van kennis en kunde hebben die zaken wel kunnen lezen. En dan vraag ik me af of het niet nuttig is dat wellicht één exemplaar in de besloten ruimte voor die deskundigen inzichtelijk toegang hebben. En dat zou betekenen dat de rest van de raad, die daar geen inzicht in heeft, gewoon aan voorbij gaat. Er zijn een aantal specialisten die dat wel kunnen lezen. Dus het verzoek is om toch dat dikke rapport dan in de leeskamer te leggen.
Op de voorzitter van de heer Bruijs, maar misschien kunt u daarop reageren. Mevrouw de wethouder.
Zal ik zijn om hier maar iets te weigeren? Ik bedoel, als dan, ja. Maar als u dat wenst, dan kunt u dat pak krijgen. Maar TCT, als het goedgekeurd is door de aandeelhouder, uiteraard niet eerder. Ja.
Dank u wel. De heer Vreugde, had u nog verder openstaande vragen?
Ja.
De Kop-Betekstraat, Californiëstraat, die verschuiving van middelen. Het is juist een van de meerwaardes van één exploitatie voor Zeestad, is dat je dus kan verevenen, kan schuiven tussen de verschillende projecten. Het probleem is van als je, we hebben ongeveer zo'n 30, 40 projecten denk ik in de stedelijke vernieuwing en in de exploitatie dus ook zitten. Als je per project echt een vaste, vooraf een vastgesteld budget hebt, dan loop je al heel snel vast. Het ene project het andere, zo was de situatie ook een aantal jaren geleden in feite. Dus het is van belang dat je ook slagvaardig kan opereren, zonder dat je dan alles doorschrijft natuurlijk naar achteren, sorry. Dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. En dat heeft ook weer te maken dat je met je hele fasering en je planning en je financiële stromen telkens in die rapportages bewaakt en monitort. Maar dat kon dus heel goed, omdat we op de Kolbeterikstraat na een herberekening minder middelen nodig hadden. En dat konden we mooi vanuit de Californiestraat, hadden we wat meer nodig, waardoor we beide projecten altijd nog haalbaar blijven. Dus zo gebeurt dat.
Ja. Dank u wel. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de heer Vreugdehil zegt, ja, dat is handig voor Zeestaat om dat zo te verevenen. Maar is dat ook wat de raad wil? En uiteindelijk is het de raad die aangeeft hoe de projecten en waar de projecten zouden moeten ontwikkelen. Ik bedoel, als daar verandering of vertraging in komt, dan wil de raad daar wel graag een uitspraak over doen. Het lijkt mij handig om gewoon met vaste projectprijzen te...
Lijkt mij een politieke vraag. Misschien dat mevrouw de wethouder die kan beantwoorden.
Het is eigenlijk aan de AFA, hè. Dat is steeds het misverstand tot nu toe, van ja, wie bepaalt nu wat in de vorm van Zeestad. En we proberen u absoluut zoveel mogelijk te informeren, en dat, maar de besluitvormingen die worden in de AFA gedaan. En daarna wordt u geïnformeerd, dat is de constructie waar we nu in zitten met Zeestad en wat we ook niet voor niets gekozen hebben om juist die stedelijke vernieuwing, juist die swing te geven om de voortgang erin te zetten. Hè. Ik bedoel, we weten het allen hoe Zeestad tot stand gekomen is. U bent daar misschien zelf nooit een voorstander van geweest, maar dat hebben we wel met meerderheid besloten. En dat is de situatie waarin we nu zitten. En we willen die stedelijke vernieuwing juist voortvarend aanpakken. En daarvoor hebben we voor deze constructie gekozen.
Mevrouw Biesteken, getekend.
Ja, natuurlijk. Inderdaad, wij waren geen voorstander. Maar dat wil verder niet zeggen. Maar je moet toch, het is wel de raad die de financiering iedere keer op orde moet hebben. En wij missen het inzicht. Ik snap best dat u zegt van ja, dat is aan de AFA. Maar het is de raad die nog steeds voor het grootste deel van de financiering moet zorg dragen. En ik wil dat kunnen bewaken. En natuurlijk gaat het eerst naar de AFA. Maar als raadslid wil ik op tijd en inhoudelijk goed geïnformeerd en daar ook eventueel bijstellingen in kunnen doen. En wat betreft ja, die schoen, u moet het mij niet kwalijk nemen, maar in de binnenstad vind ik dat nog geen gegeven.
U heeft uw standpunt duidelijk gemaakt, mevrouw Biersteker. De heer Vreugde wil verzoeken om verder te gaan met de beantwoording.
Ja, met de Kolbeterikstraat, dat is een project wat bestaat uit 6 locaties. Waarbij een aantal locaties inderdaad door de woningstichting opgepakt wordt en een aantal door Synchroon, met name ook de winkelhalter. De winkelhalter is ook in de markt gezien het moeilijkste project op het ogenblik, omdat daar, nou ja, zoals in heel Nederland, moeilijk is om zeg maar vestigingen te vinden, winkels te vinden die zich daar willen vestigen. En dat is in algemene zin een probleem waardoor het ook stagneert. Tegelijkertijd wordt er alles aan gedaan om het natuurlijk wel tot stand te brengen. En we hebben ook besloten om het project, de 6 locaties, ook als 6 deelprojecten te beschouwen. En ieder deelproject op zijn haalbaarheid te toetsen. En daar waar we kunnen beginnen, gaan we ook beginnen. Dus dat is...
Voorzitter, mag ik hier even op inhaken?
Natuurlijk, meneer Buijsma.
De woorden van de heer Vreugdehil zijn duidelijk, wordt door deze raad ook direct gesnapt als het gaat om de moeilijkheid van de markt met betrekking tot de situatie waar we landelijk allemaal in zitten. Glashelder. Maar dat betekent niet dat op kleinere schaal, lokaal, daar wel degelijk kansen liggen. Immers, we hebben een probleem met de verplaatsing van de Aldi uit de Spuistraat. We hebben nu duidelijkheid dat dat op de Rijkswerf in ieder geval niet kan. En toch moeten we die al die verplaatsen. Ik zou u willen meegeven dat dat wellicht een optie is om de Aldi op de kop van de Beatrixstraat te vestigen. We komen hier in een later stadium met een voorstel. Maar het is een optie die wat ons betreft een hoop problemen oplost. graag uw reactie daarop.
Weer een half FT erbij. Ja. Wie of wie? De heer Vreugdeel.
Ja. Ja, de Aldi, dat is denk ik niet aan de orde dat, althans niet het beleid, laat ik het zo zeggen, dat een supermarkt zich vestigt in de Colbertrikstraat. In de hele winkelstructuur, dus de hele, is eigenlijk aangegeven halter 1 en halter 2. En in halter 2, daar zijn in feite de supermarkten bedacht. Dus als je een supermarkt nu aan de Colbertrikstraat zit, dan krijg je een andere structuur die we in ieder geval niet voor ogen hebben gehad tot nu toe. En dan zal je beleid ook moeten gaan veranderen. Je detailhandelsbeleidsnota. Dus daar zit wel even een knelpunt wat dan wel even goed beschouwd moet worden. Dus dat zou ik willen meegeven aan de heer Pruijsma voordat hij zijn voorstel indient. En daar misschien toch nog eens een nader overleg over te hebben.
Ja. Nou, ik begrijp dat u hier nog over na moet denken. En ja. De tijd krijgt hij ook.
De Zeewering en het Molenplein fase 3. Wij hebben van het Hoogheemraadschap toen de tijd ook en ook Rijkswaterstaat overleg gehad bij, in het kader van de aankoop van grond van het Hoogheemraadschap was dat. Of dat wel of niet bebouwd kon worden. Nou, wij hebben toen schriftelijk ook te horen gekregen dat dat bebouwd kon worden. Er waren toen ook wel wat ook bedenkingen. Daar heeft men ook zich heel bewust over gebogen. En ons is toen verzekerd dat dat dus mogelijk is. En zo is het ook allemaal verwerkt, ook in het bestemmingsplan trouwens. Dat daar gebouwd kan gaan worden. Dus als daar nieuwe inzichten over zijn, die heb ik nog niet gehoord, maar ik hoor ze graag. Dat daar problemen zijn bij Rijkswaterstaat waarschijnlijk.
Precies, mevrouw Diersteken, nieuwe inzichten.
Ja, nou, ik niet, maar er ligt een visie waarbij verhogen zowel ook verbreden betekent. En dat het voorstel van, of tenminste de visie van Hoogheemraadschap is, dat bijvoorbeeld ook de flats en de Kanaalweg in de weg staan. Dus u verbaast mij hopelijk dat dan voor dit project dit niet zou zijn. Waar zij aan alle kanten hebben gezegd dat ze dat niet wensen.
Gaat u verder, meneer Vreugdeel.
De financiële paragraaf, de kosten en opbrengsten. Dat is een typisch voorbeeld van een exploitatie, lijkt mij. Je raamt kosten. Je raamt kosten, bijvoorbeeld staat ook verklaard wat die kostenverschuivingen zijn. En ook de opbrengsten, waar de verschillen in zitten. En dan zie je dat eigenlijk per saldo dat het niet dat het eigenlijk geen effecten heeft. Er wordt wel getoetst ook op rente-effect, et cetera. Daar is die herziening per 1 januari altijd weer voor. Maar tegelijkertijd, als je natuurlijk tot 1 juli bepaalde uitgaven of opbrengsten zeg maar raamt en die vallen dan 2 juli, dan is natuurlijk het verschil nominaal. Dus dat zit in de tijd zit daar. Maar door het hele systeem wat opgezet is, wordt het allemaal gemonitord dat het totaal toch hetzelfde blijft. Dus zo zit eigenlijk de kosten en opbrengsten. Is dus wel degelijk. Dus ja, het heeft weinig waarde. Maar wij vinden het heel waardevol om op die manier de hele opzet te hebben en het ook te monitoren. De projectteams. Zeestad loopt harder dan de lijnorganisatie. Nou, dat is eigenlijk. Zeestad is een projectorganisatie. En sommigen van u weten dat denk ik ook heel goed, dat altijd de projectorganisaties op gespannen voet staan met de lijnorganisatie. De lijnorganisaties zijn meer beheersorganisaties, projectorganisaties zijn ontwikkelingsorganisaties. En daar zit veel dynamiek in het algemeen. En zoals de lijn al zegt,
daar nog een korte interruptie op plegen, want ja, wij moeten ook integreren. Hier heb je dus in feite het breekpunt in die zin. U heeft het over een lijnorganisatie enerzijds en een projectorganisatie anderzijds. En als ik dan een vraag stel naar iets wat daar met beide te maken heeft, dan verwijst u al gauw door naar de wethouder, want dan spreekt u over de lijnorganisatie. En u spreekt vooral over de projectorganisatie. Ja, zo wordt zo'n vraag voor wat betreft de algemene aandeelhoudersvergadering wel afgedaan. Ik vraag heel simpel dat hele duidelijke beeld wat u daar neerlegt. Ja. Kunt u dat misschien ook bij de raad neerleggen? En dan zegt u nou, moet ik even voor bij mijn wethouder zijn. En dat is bijna hetzelfde als dit.
Politieke vragen, die leg ik bij, want ik ben geen politicus.
Het is helemaal niet politiek bedoeld. Het gaat simpelweg om het feit van hoe wordt die inzet nu gerelateerd aan de lijnorganisatie, hoe in een projectorganisatie, en hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
Maar die vraag is beantwoord door de wethouder en ik had nu over de vraag van de SP. Die had gevraagd over Zeestad loopt harder dan de staande organisatie en ook de verklaring van de projectteams. Hoe die dan opgericht zijn en hoe dat functioneert. Toch, dat is, dus ik was bij de SP beland en niet bij u.
Op zich is dat niet zo relevant, dat was een goede vraag van de SP. En u komt uit bij lijnorganisatie ten opzichte van projectorganisatie en er komt niet altijd wel duidelijkheid in.
Nee, maar ik probeer het uit te leggen dat daar dus een verschil waarom de Zeestad harder loopt. Ik probeer in te gaan op de vraag van de SP. En dat verklaar ik uit het feit dat in algemene zin altijd projectorganisaties wat harder lopen dan lijnorganisaties. Dat is eigenlijk een bekend gegeven.
En de 4 die heel hard lopen en 16 die wat rustiger aan doen.
Zullen we de rust bewaren en proberen elkaar de gelegenheid te geven om antwoorden te geven op uw vragen.
In alle steden, dat is misschien toch nog eens, het is een hele normaal verschijnsel. Dat is ook heel begrijpelijk. Dat er verschillen zijn tussen een lijnorganisatie en een projectorganisatie. Ik hoop dat u dat met mij deelt. En in die zin dus dat projectorganisaties wat harder lopen, dat komt ook door de hele dynamiek erin. Dat is ook de opdracht, dat is niet een beheersorganisatie. Nou, dat is mijn verklaring ervoor dat dus Zeestad in het algemeen wat harder loopt. En daar moeten we ook op letten en dat we zoveel mogelijk bij elkaar houden. Nou, daarnaast de projectteams. We trachten ook de samenwerking, want tegelijkertijd is de gemeente natuurlijk ook een belangrijke partij, ook ambtelijk breed vertegenwoordigd. Proberen wij zoveel mogelijk projectteams te organiseren rondom de projecten, waarin de verschillende disciplines, dat is ook het principe van een projectaanpak, daarin deelnemen, zodat ook de gemeente op die manier goed vertegenwoordigd is in de projectteams. En die twee onderdelen dus dichter bij elkaar komen. Dus mensen vanuit de lijnorganisatie, die participeren dan in die projectgroepen, projectteams, waar dat weer dichter bij elkaar is en het verwijdering tussen het lijnorganisatie en de projectorganisatie wat verminderd wordt. Dat is even de verklaring.
Dank u wel, meneer Veugel, mevrouw de wethouder.
Ik heb nog een kleine vraag die ik heb laten liggen beantwoorden. Er werd toch gevraagd van de kleine projecten. Wat zijn de kleine projecten? Onder andere het Stadspark, dat nu deze maand begonnen is met de uitvoering. Dat is een project op korte termijn. Is 30 april, als het goed is, allemaal gerealiseerd. Als we geen vorst of andere slecht weer toestanden krijgen. En bijvoorbeeld ook de herinrichting van alle straten. Molenstraat, alle grachten en zo. Je hebt daar denk ik al heel veel van kunnen zien. En er wordt toch een aantal straten uitgevoerd. En ook de sociale projecten bijvoorbeeld. Dat zijn al de projecten die in die eerste fase dan ook zitten. Waar de financiering al gegeven is in jury jongsleden.
Dank u wel, mevrouw de wethouder en meneer Vreugdeel.
Voorzitter, interruptie.
Ik kijk even. Ah, sorry, meneer.
Ik heb even beleefd het, de heer Vreugdeel zijn verhaal laten afmaken. En alles aangehoord hebbende wil ik nog even de wethouder de vraag stellen die ik in eerste instantie had gesteld. In relatie tot de controle die je BNW kan het college kan uitvoeren op de aanlevering van de rapportages. Ik bedoel, ik begrijp van de heer Vreugdeel dat die cyclus niet te doorbreken is. Dat komt van 5-6 maanden later na de verslagleggingsperiode. En de vraag is dan, hoe stuurt het college 6 maanden na afloop van zo'n verslagperiode op de ontwikkelingen? Ik bedoel,
ik denk dat het een misverstand is, meneer Daan. Dat ik u goed begrijp, want het college zit in de AFA. Wij krijgen niet achteraf die rapporten natuurlijk te zien. Zeestad rapporteert aan de AFA regelmatig. En die rapportage die gaat naar onze financiële deskundige en naar de financiële deskundige van de provincie. En dan worden de adviezen en de besluiten genomen in de AFA. Dus wij worden wel meegenomen in het project. En dat was net de vraag, denk ik, van waarvoor kunnen die info niet in de besloten leeskamer neergelegd worden, zodat wij dat ook weten.
Voorzitter, wat is dan eerder? Want ik hoorde de heer Vreugdeel net zeggen, toch 4-5 maanden. Dus wat is dan eerder? Wanneer wordt het college dan voor het eerst geïnformeerd? Als het niet
de
na 4-5 maanden is.
Die vergadert regelmatig over alle projecten. Dus als er bijvoorbeeld
planningen niet goed lopen of er de financiën zijn vragen over, dan wordt dat al natuurlijk niet gewoon tussendoor in de AFA behandeld. En niet na afloop van een periode, maar tijdelijk komt de AFA natuurlijk ook bij elkaar en neemt besluiten over aankoop van een pand of aankoop van iets. En dan dat soort besluiten worden natuurlijk tussendoor genomen, geadviseerd door Zeestad aan de AFA.
Oké, en de AFA kwam 3 keer per jaar bij elkaar?
Ja, 3 à 4 keer.
Ja. Ja. Dus op dat soort momenten, mocht er iets vreselijk uit de lijn lopen, dan
de AFA daarvan geïnformeerd. Ja.
Ja. Ja. Nou, dat was een van de vragen die we nog hadden over, over de controle van het college in ieder geval op de rapportages. En dan mijn laatste vraag eigenlijk die ik even helder wil hebben. Als, we hebben 25 miljoen als gemeente beschikbaar gesteld als budget. Zeestad is de uitvoeringsorganisatie die die projecten moet realiseren. En feitelijk hebben we als raadslid dus geen enkele invloed of controle uit te oefenen. Dat is eigenlijk wat u samengevat zegt.
Het is een budget van ook 10 miljoen van de provincie. Hè? 35 miljoen zit erin. Ja, het enige inderdaad is dat de AFA moet zorgen dat we binnen die bedragen blijven van 35 miljoen. En als er op wat voor manier wij daar overschrijdingen in gaan aantreffen, dan moeten we zeggen of on hold of we moeten naar de Raad voor extra middelen. Maar die reactie hebben we al meegekregen dat dat niet gaat worden. Dus dan moeten wij zelf als AFA gaan sturen en de Raad informeren waarom wij die keuze hebben gemaakt. Wij moeten wel natuurlijk binnen die kaders blijven. De provincie natuurlijk ook 50% aandeelhouder. En als er verliezen of wat dan ook zouden optreden, is en de gemeente en de provincie daar ieder 50% verantwoordelijk voor. En daarvoor is de AFA daar natuurlijk heel nauwlettend bij betrokken om dat in de pas te houden.
Concludeer hieruit dat u het met mij eens bent. Dat we dus als raad eigenlijk beperkt, heel beperkt invloed hebben. Ik wil niet zeggen geen, maar heel beperkt. Wat is de toegevoegde waarde van deze hele halfjaar rapportage dan voor ons?
Zullen we dat als laatste vraag neerleggen bij de wethouder?
Ja.
Uiteraard omdat wij dat verplicht zijn te rapporteren, dus bij deze. En uiteraard ook omdat u daarom verzoekt en geïnformeerd wil worden. En het is misschien lood om oud ijzer, maar u kunt nogmaals, ik kan me het gevoel wel voorstellen van jemig, we zijn er nog niet goed genoeg bij betrokken. Maar daarom wil ik u ook zo heel erg graag aanraden. U kunt daar absoluut actief bij betrokken zijn door gewoon bij Zeestad aan te kloppen of bij mij aan te kloppen. Of sowieso bij die infouren te komen. Want nogmaals, Zeestad heeft niets te verbergen, er is niets te verbergen en dit is wat het is. En het is alleen maar ooit in leven gezet, zeg maar, om juist om die stedelijke vernieuwing, wat ik al zei, slagkracht te geven. Daarvoor is ooit gekozen voor deze constructie en daarvoor zit die AFA daartussen.
Dank u wel voor deze nadere toelichting, mevrouw de wethouder.
Ik heb nog één vraag. Ja, het duurt al lang genoeg en ik had nog twee vragen. Dus
ja,
misschien
nog bij,
mag die ene er nog gesteld worden. Ik had een vraag gesteld over het Fort Westoever. Of daar een businessplan voor bekend is en of dat haalbaar gaat worden. Dat stond wel op pagina 17 genoemd. Misschien heel kort nog een
nieuwsgierige vraag. Kan die beantwoord worden?
Nee, er is nog geen business case. Er wordt nog, de initiatiefnemers trachten we te stimuleren om echt tot die business case te helpen, et cetera, om daartoe te komen. Maar die is nog niet afgerond.
Helaas. Is er wel.
Helaas, ja.
Wordt u ongetwijfeld TCT over geïnformeerd. Dank u wel, commissie, voor uw inbreng in dit onderwerp. Er is in ieder geval één toezegging gedaan op verzoek van de heer Pruiksma als het gaat om het inzien van de halfjaarrapportage. Naar vaststelling van de rapportage in de AFA. Die zal dan besloten ter inzage komen te liggen. En daar zult u uiteraard ook over geïnformeerd worden. En dan heb ik nog volgens mij van de heer Moske, die zal nog een vragenlijst indienen. Of,
waren ze kort en krachtig dat het duidelijk genotuleerd is? Ja, precies. Wordt er gezegd.
Nee, inderdaad. Die zullen dan schriftelijk beantwoord worden zoals u heeft gewenst. En inderdaad wat de wethouder al heeft gezegd en de heer Rijf ook. Maak gebruik van het inloopuurtje Zeestad om u te laten informeren over de huidige stand van zaken.
Ja, en morgenavond nog eventjes is de infoavond voor de campagne. Sorry voorzitter.
Wij benadrukken ook nog heel graag dat wij als college u willen uitnodigen om juist dat gevoel van betrokkenheid als commissie en als raad te krijgen van nou, wat speelt er nou in zo'n schouwburg, hoe wordt dat project opgezet, hoe ziet zo'n risicoanalyse eruit, hoe ziet zo'n projectplan eruit, hoe zitten de partners erin. Morgenavond is de eerste infoavond en daarna zullen er nog een aantal volgen en wij hopen u morgen daar te ontmoeten.
Bedankt voor deze aanvulling. Dan wil ik graag met u doorgaan naar agenda punt 6, beheerplan.
Van de orde, voorzitter.
Mevrouw Biersteken.
De wethouder zegt dat nu. Maar worden bewoners ook meegenomen in dat traject? Ik heb begrepen dat het een besloten vergadering is. Het roept altijd de nodige weerstand op. Kan het niet gewoon openbaar als u zulke info wil delen?
Nou, ik dacht dat, als het mag voorzitter, dat het goed was om gewoon een commissie en raad te informeren wat er speelde. Bewoners komen nog met heel veel, voor het is avonden voor bewoners, die ook in de campagne in februari de eerste nog in planning staan. Tenminste, het is uitgesteld naar aanleiding van het stedelijk plan van Willemsoord en het bestemmingsplan, waar onder andere ook over de campagne en zo wordt gepraat. Maar deze eerste bijeenkomst is gewoon alleen voor commissie en raad en inderdaad een besloten bijeenkomst.
Van de orde nogmaals, voorzitter, de bewoners willen niet alleen geïnformeerd worden, die willen daadwerkelijk burgerparticipatie. En dan moet je meer doen dan op een later tijdstip eens informeren. Dan zou je ze nu mee moeten nemen in het traject. Dat is mijn opmerking.
Maar ik weet niet, misschien verschillen we daar van mening over, maar ik denk dat een willekeurige burger in een risicoanalyse of in een businessplan of in dat soort zaken, daar gaat u over. En die participatie zo ver mee laten gaan, want ik bedoel, een burger kan helemaal niet beslissen over dat soort zaken. Dus dat is wel eigenlijk een volks... ze hebben ook uiteraard meegemaakt tot het standkoming van het UP en dat soort zaken, de verplaatsing van de campagne en dat is het dan, maar niet in de uitvoering helaas zover.
Dank u wel. En nu gaan we echt naar agenda punt 6, namelijk het beheerplan openbaar ruimte 2011. Jaarlijks wordt een nota onderhoud openbaar ruimte opgesteld en in deze nota die u ter bespreking heeft voorgelegd gekregen, is een korte evaluatie opgenomen van de grotere onderhoudswerken die in 2010 zijn uitgevoerd. En tevens krijgt u per wijk een overzicht van het geplande grote onderhoud voor jaar 2011 in het kader van beheer en onderhoud vanwege riolering, openbaar groen, spelen en openbare verlichting. En de onvolprezen heer Bakker zal aan de hand van de presentatie een toelichting geven op deze onderhoudsprojecten. Meneer Bakker, aan u het woord. Gaat u gang.
Ja, dank u wel. Goedenavond. Ieder jaar stelt de afdeling Stadsbeheer een nota op. En voor degenen die langer in de raad zitten, die kennen hem misschien wel, onderhoud openbare ruimte. Daar wordt een korte evaluatie gegeven van het afgelopen jaar. En dan wordt aangegeven welke plannen er het komend jaar gepland staan. Als deze presentatie is geweest, dan wordt vervolgens die nota verstuurd naar alle wijkplatforms en buurtverenigingen. Het is ook een stuk communicatie. Hoe werkt het? Vooruit. Yes. De basis van het onderhoud van de openbare ruimte is nog altijd de beeldkwaliteit basis. Jaren geleden wordt vastgelegd door de raad. Ik heb even voor herinnering een tweetal foto's genomen. U ziet, dit is de kwaliteit die er gelegd moet worden of gerealiseerd moet worden door de afdeling onderhoud. En onderin ziet u nog de sectorale beheerplannen, de tweede pijler waarop het onderhoudsplan is geënt. Sectorale beheerplannen, even voor degene, even een opfrissertje. Ik heb ze erbij gezet, alle onderdelen in de openbare ruimte zijn inmiddels vastgelegd in een beheerplan. Een beheerplan houdt kort in, wat hebben we? Wat is de kwaliteit, waar willen we naartoe en uiteraard de financiële paragraaf. Daarachter heb ik nog wat kengetallen neergezet. Wegenbeheersplan 3 miljoen, kunstwerken 95 objecten, OV-beheer 12.000 lichtmasten, groenbeheer 295 hectare. Even voor een beeld, voor u om een beeld te krijgen waar we het over praten als we het hebben over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Nou, hoe komt nu zo'n nota tot stand? Bovenin horizontaal even alle beheerplannen. Daaronder hebben we natuurlijk de beheerssystemen waar alle data in zit. We inspecteren regelmatig, dan laten we een jaarprogramma draaien. Die is veel langer dan we kunnen en willen. Daar stellen we prioriteiten aan vast en dan gaan we onderling kijken bij alle sectoren. Hoe past dat nu in elkaar om daar een soort integraal beheerplan van te krijgen? De trekkers in deze zijn altijd wegen, riolering, groenbeheer en OV. Met name wegen en riolering, omdat dat het meeste geld in omgaat. Ik wil niet zeggen dat de anderen niet zo belangrijk zijn, maar goed, je moet ergens van uitgaan. Vervolgens vindt daar een afstemming plaats, een ruwe afstemming. Wordt vervolgens gebudgeteerd, dan blijkt dus dat de lijst, de longlist, een stuk kleiner wordt op basis van de budgetten. Dan vindt bijstelling plaats en dan heb je een concept onderhoudsplan. Daar voegen we nog aan toe, spelen, verkeersborden en kunstwerkenbeheer. En zodoende komen we tot een concept onderhoudsplan. Het is vanavond al gesproken onder andere over projecten voor Zeestad, daar kom ik direct even op terug. Wat wij ook in de afstemming meenemen, is namelijk externe ontwikkelingen. Er staat hier wel externe projecten, maar externe ontwikkelingen. Want het is natuurlijk te zot als wij een stuk onderhoud gaan plegen en er vindt nog een bouw binnen niet al te lange tijd plaats. Dit eventjes hoe een beheerplan tot stand komt. Wil ik even beginnen met een overzicht van de uitvoering 2010. Ik ga niet langs alle projecten die we hebben uitgevoerd, maar ik heb gewoon een paar uitgepakt. Die denk ik wel wat interessant zijn. Allereerst grondwaterproblematiek. U weet, in het kader van de GRP is de gemeente verplicht vuilwater in te zamelen, hemelwater in te zamelen en heeft sinds met zijn nieuwe watertaak ook een verplichting richting de grondwaterproblematiek. We zijn er ooit mee begonnen in Oudenhelder, uitgebreid naar de vergaande buurt. Daar leggen we die dubbele stelsels met die drainerende buizen erin om het hemelwater en het grondwater te reguleren, maar met name om het hemelwater direct af te voeren. Dat is toch een goed succes, we monitoren dat nog steeds. We hebben inmiddels de Valgebuurt gerealiseerd en we zijn nu bezig in de Visbuurt. En we beginnen, omdat we daar ook wat klachten krijgen, uit de Schoten. Dus in praktijk zijn we er weer bezig. Daarnaast, heeft u ook in het GRP ooit kunnen lezen, hebben we dit jaar zijn we bezig met een grondwatermeetnet over heel Den Helder heen. Want als we praten over grondwater, grondwaterstanden, grondwateroverlast, waar hebben we het dan over? Dus we moeten eerst meten, het inzichtelijk maken waar het probleem zit, althans waar de grond, hoe de grondwaterstanden zijn ten opzichte van de maaivelden, willen we u iets voor kunnen leggen ter besluitvorming. Nou, de grondwatermeternet, dat wordt nu opgebouwd. Dat is denk ik in mei, april, mei is dat operationeel. Dan gaan we de buizen de grond zetten, gaan we het monitoren.
Even een microfoon gebruiken, meneer Klein.
Nee. U zegt alle wijken in Den Helder, of heel Den Helder zal gemonitord worden. Ik zie alleen Niel Den Helder niet in uw overzichtje. Hoort u er niet bij of is dat...
Nou, daar zijn we nog niet op die grote schaal mee begonnen. We hebben dus afhankelijk van de renovatie, hè, verenigden we die buizen aan gecombineerd met de RIO-renovatie. Nou, dan bleek dus gewoon Oud Den Helder, Verhalenbuurt, met de ontwikkeling van de Verhalenbuurt. Nu zitten we met de renovatie in de Vogelbuurt. En in het GRP hebben we kunnen lezen dat we los van de renovatie ook drainagerioolen aanleggen. En ja, de Visbuurt is daar een van. Niel Den Helder zal ongetwijfeld komen, maar dat zal blijken uit het hele grondwatermeetnet. 2010, vorstschade. Ik heb hier een foto erbij gezet, het leek wel aardig. We hebben toch aardig wat last van de winter gehad. Niet alleen aan het eind van de winter. In december viel die vroeg in. Daarom hebben we een aantal werken niet af kunnen maken, kunnen realiseren. We hebben ook noodmaatregelen moeten nemen om toch te zorgen dat mensen voor de feestdagen op een fatsoenlijke manier bij hun woning kunnen komen. Dus we hebben tijdelijke maatregelen genomen. Dat aan het eind, maar in het begin van de winter heeft u allemaal kunnen constateren dat we nogal na de vorst aanzienlijke vorstschade hadden. Vorstschade treedt meestal op bij asfaltwegen en is de oorzaak dat de asfaltwegen verouderd zijn. Asfaltwegen zijn preus, vocht dringt erin, vriest eruit, de stenen komen los te liggen, het verkeer rijdt eroverheen. En zo heb je een gat. Dat proces gaat steeds verder. Dat is voorschade. We waren ongeveer voor ruim 4 ton aan vorstschades afgelopen winter. Dus de winter 2009-2010. Een van was de Tessenstroomlaan. Op de grens van het fietspad en het voetpad hadden we die onthechting, zeg maar het ruien van die asfaltweg. En was levensgevaarlijk. Dus we waren genoodzaakt in het kader van de veiligheid, want die stenen die waren gevaarlijk voor de fietsers. Om daar snel in te grijpen. En we hebben dus al vroeg in het voorjaar de hele Tessenstroomlaan gevreesd en voorzien van een nieuwe asfaltweg. Dat hebben we ook op de Lange Vliet gedaan, ter hoogte van de apotheek. Ook daar ontstonden grote gaten. Ook daar hebben we de boel afgevreesd van de zomer en een nieuwe deklaag aangebracht.
Een vraag tussendoor, meneer de voorzitter. Mag dat? Heeft dat te maken met het verschil in kleur van het fietspad en het gewone asfalt, dat in twee stukken gelegd wordt, waardoor er een naad ontstaat? En is het dan niet slimmer of kan dat technisch niet om één stuk te leggen en dan het fietspad met, ja, ik noem maar verf voor, weet ik veel, een kleur te geven? Want dan loop je dat risico veel minder.
Naden zijn altijd de zwakke schakel in asfalt. Laten we dat gewoon eerlijk wijzen. Tegenwoordig zijn er technieken om dat goed te kunnen realiseren. Goed die hechting te kunnen krijgen. Ja, het blijft een zwakke schakel. Wat u zegt, het coaten gebeurt ook wel. Alleen je zal altijd aan een minimum stroefheid moeten doen. En dat is vaak het probleem. We hebben ooit in het verleden nog wel eens een keer wat fietspaden gecoat. Ik weet niet of u dat nog weet. Dat was rood. Dat waren de rode fietspaden rond de oude rotonde bij Bethlehem. Nou, dat was verre van een succes. Dus we kiezen erin voor in en ingekleurde rode fietspaden. Alleen ja, het blijft altijd zwak. Maar dat is een middennaad ook. Als u nu de Ruigweg pakt. De Ruigweg was vorig jaar, was die nog redelijk na de winter doorgekomen. En nu met een vrij lichte winter zie je hem gewoon eruit rijden. Goed, een andere vorm, of tenminste iets anders wat we hadden, was de Kannenzoge Vaart. Daar hadden we ook aanzienlijke voorschade. We hebben een gedeelte hebben opgeknapt. We hadden niet genoeg geld om de hele Kannenzoge Vaart op te pakken. Dus we hebben wel een gedeelte van de Kannenzoge Vaart opgepakt. En het tweede gedeelte, richting de duinen, wat u net zag, gaan we in 2011 uitvoeren. Voor de rest hebben we wel ingericht als 60 kilometer gebied, namelijk alle buitenwegen zijn 60 kilometer. En daar hadden we ook schade van, maar daar was al onderhoud gepland op de Doggersvaart. Alleen we hebben een zwaardere onderhoudsmaatregel moeten uitvoeren vanwege de vorstschade. Ik zei het net al, hoe komt iets tot stand? Hoe komt dat hele plan tot stand, ook met die externe projecten of die andere invloeden? Voor Eesweg is er eentje geweest, dat zouden we in 2009 uitvoeren. De Riepel ging verhuizen in oktober en er was een verzoek vanaf de winkeliers, kunnen die uitstellen totdat we open zijn en de klantenstromen er zijn. Nou, dat hebben we uitgesteld en dat hebben we van het voorjaar uitgevoerd en het is een mooie weg geworden. Vethof, een andere vorm van samenwerken, externe projecten, kwamen klachten van, wij moesten de onderhoud plegen, laat ik het goed vertellen, wij moesten de onderhoud plegen. Wij hebben uiteraard geen geld om alle bestratingsmaterialen te vernieuwen. Samen met het convenant, die heeft er ook nog wat andere werkzaamheden uitgevoerd, hebben we samen het werk uitgevoerd. En dan is over het algemeen het verhaal, materialen kort, in dit geval zijn de materialen voor rekening van het convenant gekomen en de uitvoering, de aannemerskosten en alles wat erbij komt, wat wij toch in het kader van beheer moesten doen, dat is bijgedragen. Zo kan je mooie projecten krijgen. Overigens, bij alle projecten die we uitvoeren, raadplegen we de bewoners. Het zij door een brief, het zij door een bewonersavond. In dit geval een bewonersmiddag bij de wat ouderen. Molengracht, ik hoorde hem net ook uit, combinatie Zeestad. De grachtengordel is slecht. Wij moeten gaan herstraten. We willen als gemeente en Zeestad en allemaal willen we een kwaliteitsverbetering toepassen. Voor rekening van Zeestad worden in dit geval de materialen gekocht. En het werk, wat we toch in het kader van de onderhoud zouden moeten uitvoeren, Dat doen we. Dat hebben we betaald in het kader van onderhoud. IJsselmeerstraat, ook zo'n voorbeeld, dan gaat het nog verder. We hebben het onderhoud van de IJsselmeerstraat een tijd uitgesteld vanwege de brede school. In het kader van het waterplan moesten duiken verbreed worden. Omdat er een brede school is komen en de looplijnen richting de school veranderd zijn, was er behoefte aan een fietsoversteekplaats. Dat hebben we voor subsidie bij de provincie gediend. Uiteindelijk hebben we alles bij elkaar en kunnen we dit werk realiseren. Er moet alleen nog een deklaag op. Maar daar was in december was er geen tijd meer voor. Dus er gaat nog een deklaag op met rode fietspaden. En dat sluit dan aan bij de rode fietspaden langs de Texasstroomlaan. Een stukje veiligheid. Zo'n een willekeurig straatje. Beukentamstraat hebben we inspraak gehad met de bewoners. Was in eerste instantie was er al aardig wat oppositie tegen de herinrichting en het model wat wij vonden. We hebben elkaar toch het ontwerp aangepast. Deels aangepast aan de wensen van de bewoners. En naar ik hoor, ze is iedereen tevreden. Flatskanaal weg. We hebben voor 2010 hebben wij van de raad 5 ton extra gekregen om achterstallig onderhoud in te kunnen lopen. Daar hebben we een aantal projecten van gedaan. En een van de projecten is dat van dit gebied achter de flats aan de kanaalweg. Konden we ook integraal aanpakken. Daardoor moesten ondergrondse nog in. Bovengrondse kokon naar ondergrondse afvalcollectoren, zoals het officieel heet. We hebben de verlichting aangepast. En het straatwerk aangepast. En het is nu voorlopig weer. Ziet er weer als het, dat was ook zo'n project wat we gestopt hebben vanwege de winter. En wat we nu weer verder gaan. En als het goed is, zal het ongeveer omspannen of het klaar is. Misschien is het wel net klaar. Extra geld hebben we gekregen voor renovatie van het Timopark. We hebben een aantal fasen gedaan. We zouden nog fase 4-5 willen realiseren. Dat is langs de, wat is het, Borneolaan. Daar die twee grote plantvakken. We hebben een kapvergunning aangevraagd. Er is bezwaar tegen aangediend. Niet over bomen wilden kappen, maar we moeten bij zoveel vierkante meter bosplantsoen renoveren. Moet je ook een kapvergunning aanvragen. We hebben problemen gekregen. Er is bezwaren aangetekend. We gaan nu wat verfijnen. Dus we gaan kleinere stukken van de bosplantsoen gaan we nu oppakken. Stapje voor stapje. De uitvoeringstijd zal langer duren. Maar goed, we zaten hier ook nog met het ene eiland wat aardig wat afkalfde. En we willen toch dat beeld in die vijver handhaven van die twee bomen die er zo markant staan. Dus we hebben een nieuwe beschoeiing eromheen gezet. Deze foto moet het nog geëgaliseerd worden en aangevuld worden. Maar dat hebben we in ieder geval in het Timopark gedaan. In het kader van het beheerplan voor kunstwerken, er lag hier onder andere een oud gammel bruggetje. Hij ligt in de openbare ruimte, er werd veel gebruik van gemaakt. De keuze is, je kan hem weghalen of je knapt hem op. Maar je bent verantwoordelijk omdat hij in de openbare ruimte ligt. Nou, we hebben ervoor gekozen om een compleet nieuw bruggetje neer te leggen. Past ook in de meerjarenplanning en is het geworden. En de mensen zijn ook tevreden en iedereen kan weer heerlijk de duin in om zijn hondje uit te laten. Mosterbrug, ik zei al, loodsgracht is opgeknapt. Aan de andere kant van de kanaalweg schiet er netjes uit. Achter de flats hebben we het opgeknapt. De verbinding van de bruggen, we hebben het voorheen ook gedaan. We hebben de spoorbrug bij de Bierstraat gelijktijdig toen met de gracht opgeknapt. Hier hebben we het ook gedaan. We hebben het brugdek vervangen, dat was slecht. En we hebben de landhoofden hebben we opnieuw laten voegen. En hij is opnieuw geverfd. En dan is het, zie je dat de plek, het knappen en nou eens bijhouden. Het beeld in de omgeving breidt zich steeds verder uit. Wordt steeds mooier en fraaier. Speelplaats Pluto. We hebben van die 5 ton gekregen. Dat hebben we deels aangewend. Onder andere voor de speelplaats Pluto. U weet in het beheerplan Spelen. Wij hebben geen geld in het beheerplan Spelen staan. Voor vervangen van meubilair. We kunnen bijhouden. Maar op een gegeven moment, als er geen geld meer is, dan moeten we het bij wijze van spreken weghalen. Of we moeten subsidies halen bij Jantje Beton of wat voor instellingen. Nou, doordat we nu extra geld hebben gekregen, konden we deze speelplaats opknappen. Ook dat is samen met de bewoners gebeurd. Verlichting Massiepstraat, ook zo'n project wat kon vanwege dat extra geld. Was hard aan vervanging toe, de masten. Ik weet niet of u foto's ooit wel eens hebt gezien. Maar een halve meter onder Maaiveld waren ze compleet doorgerot. Je moet er niet aan denken als er wat gebeurt met storm. Masten zijn vervangen, armaturen zijn vervangen, duurzame verlichting. Dat geldt voor het stuk Massiefstraat, want dan zit er ook een beeld in richting de nieuwe Massiefstraat bij het Centroplan. Alles is dan knap netjes als je die kant oprijdt. En zo ook naar de Jan Feijerweg. Uitbreiding begraafplaats ben ik pas geleden geweest, want vanuit het Stadsbeheer draaien we ook nog een aantal projecten. Ondergrondse, in 2003 heeft de Raad geld beschikbaar gesteld voor verbetering van het beeld om die bovengrondse grindgewassen bakken, kasten te vervangen door ondergronds. Dat hebben we in een aantal fases hebben we eruit gevoerd. En we zijn nu zover dat het project afgerond is. 31-12 is het project afgerond. Alle bovengrondse zijn vervangen door ondergrondse. Twee locaties na. Eén bij de Middenweg. Die konden we helaas nog niet doen, want die heeft te maken met de reconstructie van de Middenweg. En de andere is ter hoogte van Champaka. Nou, daar wachten we nog de ontwikkeling van de woonomgeving af voordat we die er nog in stappen. In de grond stoppen. Wijk binnen de linie. Plan voor 2011. Pak even de hoofdlijnen eruit. Ik kan volgens mij nee, licht hier. Wat we gaan doen is in de Visbuurt gaan we nog een aantal straten voorzien van een infiltratieriool. Dat gaat gewoon, dat treintje loopt gewoon verder. Voor de rest staat er dan nog gepland de Willem-Barenstraat, de reconstructie van de Willem-Barenstraat. Daar wordt een nieuw ontwerp voor gemaakt. Die wordt wellicht wat iets smaller gemaakt. Er zit een rare slinger in. Ter hoogte van de, nou wat zal het zijn, bij de Plansjesstraat. Nou, dat wordt een beter profiel gemaakt. We willen ook kijken naar het parkeren. Verlichting wordt aangepakt, want u weet, als we een straat aanpakken, pakken we hem helemaal aan. Dus we kijken naar het groen, we kijken eerst naar de riolering, dan naar groen. Verlichting en verharding. Nou, voor de, wat staat er meer op? Er staat nog een stukje molengracht op. En we gaan hier de spoorgracht willen we hier gaan richten als 30 kilometer. Sommerstraat gaan we een infiltratieriool aanleggen. Omdat daar toch ook wel signalen zijn dat het ergens in. En daar kunnen we het. Want we kunnen niet overal willekeurig beginnen met het leggen van een infiltratieriool. Je zal het ook moeten afvoeren. Nou, door de PWA-stelling ligt inmiddels die verbinding. Dus daar kunnen we op voorborduren. Nou, dit is de Westgracht zoals hij er nu uitziet, op dit moment, en zo ziet hij er aan het eind, ik denk, net voor de bouwvak uit. We zouden in begin maart starten, maar vanwege de activiteiten van de provincie, met de N250 en de Westgracht, willen we eigenlijk toch niet de Westgracht openmaken. En willen we de Molengracht toch niet openmaken in verband met het circuleren van verkeer. Want ze zitten net in maart, half maart zitten ze net vlakbij de oude Rijkswerf. Dus dit werk stellen we uit tot, het zal half april zijn, eind april. Maar dit is het eind, zo zal het einde moeten worden. Ook hier weer het verhaal, wij betalen het geld, wij betalen het werk. We moeten toch onderhoud plegen. De Zeestad betaalt de materialen. En zo kan je iets prachtigs realiseren in onze stad. Rijgenstraat.
Nog een vraag.
Ja.
Ik begrijp het, we willen uniformiteit hebben. Dat is ook mooi. Wordt het nu, doordat Zeestad zich ermee bemoeit, veel duurder dan dat u het in eigen beheer zou gedaan hebben? Door materialen die duurder zijn, of dat ze, of misschien wel veel goedkoper dan doordat Zeestad het doet? Heeft u daar beeld van?
Jawel. Als wij dit, wij ramen dit op basis dat wij de kosten moeten we vanuit het onderhoud, meerjaren onderhoud, moeten wij herstraten. Heel simpel. Zeestaat betaalt nu de extra materialen. Dus wat erbij komt is een stukje afvoeren van nieuw materiaal, een stukje aanvoeren, afvoeren van oud materiaal, een stukje aanvoeren van nieuw materiaal. Dat zijn de kosten die gaan worden in rekening gebracht bij Zeestaat. Dus voor ons blijft het nagenoeg hetzelfde. En dat geldt voor lantaarnpalen en dat geldt voor de stoepranden en dat geldt voor het groen. Dus, wat zegt u?
Totaliteit is het dus duurder, begrijp ik hieruit.
Niet voor,
nee, niet voor u, maar wel als je de totaalkosten, Zeestad en wat u erin besteedt, zou ik maar zeggen.
Ongetwijfeld, want je past nieuwe materialen toe, maar je krijgt er ook iets moois voor.
Mag ik nog heel even inderdaad wat toevoegen? Dat vind ik wel heel belangrijk, meneer Reeners. Als we inderdaad niet via Zeestad zouden gaan doen, daar heeft u zelf de middelen voor beschikbaar gesteld, dan krijgen we inderdaad gewoon bijvoorbeeld dit straatbeeld, ook niks mis mee. Maar juist die kwaliteitsslag willen we natuurlijk in het centrum maken. Daarvoor betalen we er meer voor, wat we dat ter beschikking stellen aan Zeestad. Ja.
We hebben door de vosschade, die was 4 ton, die hebben we door de herprioritering, door schuiven met projecten binnen 2010 hebben we dat gerealiseerd. Een ervan is de Rijgenstraat, die hebben we helaas het geld voor de Rijgenstraat hebben aangewend voor de vosschade. Dat betekent dat de Rijgenstraat nu in 2011 wordt herstraat. En zo ziet het er nu uit. En u weet het, aan de andere kant hebben we hem al heringericht, dus die komen zo uit te zien. Met andere woorden, we kijken kritisch naar de bomen. Bomen die grote overlast veroorzaken, die zagen we om. Die herplanten we in het middengedeelte. En langs het gras, we pakken wat van het gras af. En daar maken we een parkeerstrook met een uitstapstrook. En dan krijg je dit beeld. Ook daar kijken we weer naar de verlichting uiteraard. En het hele beeld. Nummer 100. Niel de Helder is, dit is de Warrenzeestraat. Ik weet niet of u er overheen gereden, maar die is ook hard aan onderhoud toe. Dat zal voor de bouwvak gerealiseerd moeten worden. Want na de bouwvak, zoals u allemaal weet, gaat de middenweg los. En is het een van de alternatieve routes. Dus we zullen een heleboel moeten plannen rond die middenweg, dat we op tijd klaar zijn. Nu kunnen we er nog even niks aan doen. Het is in voorbereiding en ik hoop toch op redelijk korte termijn, het zal ergens in mei worden of zo, dat die aangepakt wordt. Voor de rest gaan we, dat is ook wel aardig om te vertellen, de Warrenzeestraat aan de kant van het gras, dus aan de andere kant, daar liggen parkeerstroken. En dat is een beetje, en dat is ongewenst, want daar wordt geparkeerd, de mensen die uit de geparkeerde auto stappen over moeten over de drukke Warrenzeestraat. En wat we nou voor ogen hebben, omdat we toch wat klachten krijgen van de parkeerstroken, of de speelstroken tussen de flats in. Ik weet niet of je dat weet, er zijn een aantal speelplekken in asfalt. Nou, dat is af. Dan willen we een gedeelte van die asfaltvlakken, moeten we toch onderhoud plegen, willen we gaan inrichten als parkeerplek. En het andere stuk willen we een knappe speelplaats van maken. Dan zijn aan de kant van het gras, dus aan de kant van de Volkstuin, die parkeerstroken, onze inzien niet meer nodig. Gaan we uiteraard een overleg met de bewoners doen, maar dat is het streven wat we gelijk mee willen nemen met de Warrenzeestraat. De IJsselmeerstraat heb ik al gehad, die staat erop. Corvetstraat, daar moet een nieuwe deklaag op. Hadden we ook gepland, kon niet, want je kan namelijk niet de IJsselmeerstraat afsluiten en de Corvetstraat wel sluiten, want dan is het qua verkeerstechnisch een heel lastig verhaal. Dus dat hebben we, zodra de IJsselmeerstraat klaar is, draaien we een nieuwe deklaag over de Corvetstraat. Hier staat een klein groot steepje, daar wil ik ook even uw aandacht voor vragen. De brede school is verplaatst. Die is van de kop van de hoek Corvetstraat, IJsselmeerstraat naar achteren verplaatst. Het fietspad staat er hier nog niet op, is hier aan de andere kant van de sloot. En wat je nu ziet is dat veel mensen uit Zuidoost via dat voetpad, fietspad, via dat fietspad naar school gaan. Nou, het is een fietspad, er lopen nu een heleboel mensen, wat voorheen niet de bedoeling was, want iedereen blijft met een Corvetstraat hangen. Begint nu wat vrevel te ontstaan. Dus wat wij nu het komend jaar gaan doen is, we moeten toch weer onderhoud plegen aan dat fietspad. En we gaan er gelijk een tegelplat naast leggen voor de voetgangers. Zodat je een goede fietsverbinding krijgt vanuit Zuidoost naar de brede school. Dus even nog een keer de IJsselmeerstraat, even herinnering, doen we nog een deklaag op en dan is die klaar. Bremstraat hebben we was ook zo'n klus, die liep vanwege de winter liep die stil, we hebben hem nu weer opgepakt. En als na de Bremstraat de Duinostraat nog heringericht is, dan kunnen we zeggen, dan is het hele gebied, 30 kilometer zone, halen we alle borden 30 kilometer eruit, maken we één zonegebied van, op het moment dat hij er binnenkomt. En dat scheelt ook wel geld, want dan kunnen we een heleboel borden weghalen. Ook hier hebben we de lantaarns vervangen. Beschoten. Nou, wat ik net zei van in omgeving Brimstraat, dat geldt voor de Schoten Oost ook. Er zijn een heleboel straten die zijn al ingericht als 30 kilometer, alleen los, los, los. En wat we het komend jaar willen gaan doen, is in afwijking tot we voorheen deden, hè, want dan deden we altijd met groot onderhoud een 30 kilometer drempel aanbrengen. Dat gaan we nu aanbrengen en dan hebben, hopen we er ook een zone te krijgen. Doggersvaart hebben we, dit stuk is gerenoveerd. Dit stuk gaan we dit jaar aanpakken. Dat doen we allemaal met dat extra geld wat we dit jaar krijgen. En de Terplaan. Die is ook heel slecht, dat laatste stuk. En een stukje Guldemansweg. Nou, voort zit hier nog de Gaven om Tweestraat. En dat smalle straatje bij de Zeelootslaan gaan we ook verbreden. Zo ziet de Doggersvaart er nu uit. En hij is hard aan onderhoud toe. Zo ziet de Terplaan eruit met zijn gaten. Ja, we wachten het af als de N9, maar hij staat overigens van het eind van het jaar pas gepland, want er moet nog wel het een en ander aan gebeuren in voorbereiding. Julianendorp, ik zei het wel, we hebben hier het tweede gedeelte van de Kansovervaart, dat moeten we nog doen, van het jaar. We willen de Zandijk in zijn totaliteit ingerichten als 60 kilometer gebied. We willen hier inmiddels rond 4 staat een speelplaatje. Speelplaatje, dat is ook, dat moet ook aangepast worden. Ook daar gaan we met de bewoners verder over praten. En als paarse streep ziet u hier de verlichting langs de Foreestweg. Even voor het beeld. Dit is de Kansovervaart. Die moet dus nog opgeknapt worden. Dit is het speelplaatje. Het voldoet niet meer aan de wetgeving. Het zand moet eruit, er moet valdempend ondergrond onder komen. We moeten daar het nodige gaan investeren. Lichtmasten van de Zandijk Vreesdweg. Iedereen weet, het was een woud van palen, met name langs het fietspad. Bij de Vreesdweg hebben we het al, en dat ziet u aan de rechterkant. Dan halen we om en om de lichtmasten weg. We hebben inmiddels andere LED-armaturen die hetzelfde verlichtingsbeeld geven. We halen de mast weg en datzelfde stamin willen we hier aan de Foreestweg ook het komend jaar gaan doen. En tevens wat we dan doen, dat is rond die kolken. Daar zit het fietspad is over het algemeen redelijk, tot goed. Alleen rond die kolken ontstaan de gevaarlijke situaties en die gaan we dus incidenteel oppakken. En waar we hier nog mee bezig zijn, is de stenen eruit. Die waren helemaal overgroeid, vergrast, dat was nooit het beeld. Daar gaan we ook nog op, gaan we ook nog opknappen. Het scheelt overigens na afloop ongeveer een 60% van de energiekosten voor dat stukje. Dus we hebben een aanzienlijke energiebesparing. Fietspad Zuideraars, een van de laatste wat ik wil zeggen. Dit is het kruispunt. Kruispunt Rotonde Lange Vliet Zuiderhaaks, doorgetrokken Zuiderhaaks. Hier staat het nieuwe college, de nieuwe school. Voorheen was de stedenbouwkundige structuur Noord-Zuid. En je ziet nu duidelijk dat de mensen, veel kinderen met name, Oost-West-Oost gaan. En hier, dit moeten, hier komen ze dan slecht weg. Nou, dat willen we verbeteren. Dit is ongeveer de situatie. Ja, je steekt hier over, je rijdt hier een stukje fietspad en ja, je komt hier op tussen de auto's door. Er is subsidie aangevraagd om hier een vrijliggend fietspad te maken tot aan, ik dacht uit mijn hoofd, Kruiswin. Nou, daar wachten we de eerste subsidie af, dat horen we ergens in mei. Als het goed is, dan kunnen we het plannetje verder ontwikkelen. Mocht het zo zijn dat die subsidie niet wordt gegeven en er ontstaan toch gevaarlijke situaties, daar wil je wat mee als gemeente natuurlijk, want je bent ook een stuk en je hebt ook verantwoording. Dan willen we dit fietspad wat aan de kant ligt van de Meester Hendrikstraat, of dit voetpad, en verderop gaat het over in een fietspad, dan willen we daar een voorziening maken, zodat je er en fietsen en kan lopen en kan fietsen. En dat sluit dan weer aan. Dan ga ik even. En dat is, kijk, hier zie je dat voetpad. En dat sluit dan weer aan op deze fietsoverstekingsplaats. En dan hoeven de mensen niet meer, en hoeven de kinderen niet meer over de rijbaan. Want dan kunnen ze hier onder het viaduct alle kanten op. Het is niet de ideale situatie. De ideale situatie hebben we ingediend bij de provincie. Maar goed, als we geen subsidie krijgen, dan is dit nog een alternatief.
Interruptie.
Extra.
Even een vraag, waarom wordt dat niet even goed gedaan, dat voetpad
combineren naar fietspad, voetpad? Want dat zou een goede oplossing zijn, dat ze niet meer over hoeven te steken.
Ja, maar je moet ook even kijken naar het vervolg, hè? Want het andere fietspad, hè, wat we voor subsidie ingediend hebben, dat gaat tot een kruiswin. En daar krijg je dan die splitsing, en dat is zelfs nog een eentje verder. Dit kan niet verder dan alleen tot aan de slenk, want daar houdt het fietspad op. Dus dan zie ik het toch altijd dat mensen om moeten gaan rijden, kinderen moeten gaan omrijden, die moeten dan aan de ene kant naar Middelzand, aan de andere kant langs het ene eilandje langs. Ja, we zullen het kijken. Maar in eerste instantie zijn dit gewoon de twee losse. En als daar behoefte is, moeten we het... Je ziet het nu met de omleiding van de N250 ook. Mensen gaan toch hun eigen pad creëren. En dat doen kinderen op fietsen ook. Ja, klopt.
Voorzitter, mag nog... Even nog een vraagje over jullie aanroep, want ik denk dat het al behandeld is. Het gaat over die glasbakken, papierbakken, dat soort dingen bij winkelcentra. Dat komt niet terug in het plaatje, terwijl dat wel toegezegd is. En dan... die containers in de zand lopen, dat zijn ook nog steeds die betonnen bakken. Die zouden ook ondergronds gaan. Dus ik maak even het rijtje af, hoor. En de voetgangersoversteekplaat tussen de Riepel en het loopuitpark. Daar zijn ook al, nou ja, dat is wel een levensgevaarlijke situatie. Gaat daar iets gebeuren? Dat was mijn vraag, of een aantal.
Even op het rijtje van achter naar voren. De oversteekplaten worden op het ogenblik nagekeken. Wat nou een goede afdoende en ook wettelijk verantwoorde maatregel is. Daar kijkt bij ons de afdeling verkeer naar. De glasbakken, dat is een project wat loopt via de AVC. En ik kan u vertellen, de locaties zijn bekend. En volgens mij is nagenoeg de voorbereiding ook rond. Ik heb tekeningen gezien voorbij zien gaan, dus dat is nagenoeg rond. Voor wat betreft de ondergrond, de bovengrondse bij de zandloper. Ik weet dat het speelt, maar dat is een beetje lastig. Want ondergrondse bakken worden bij niet grondgebonden woningen neergezet. In de zandloper is nog steeds grondgebonden woningen. Dat is een stukje specialiteit, afweging. Dat is een afweging. Maar ja, daar wordt naar gekeken, dat weet ik wel. Maar het is een hele lastige, want waarom in de zandloper niet en in de stad wel? Maar goed, dat hele afval inzamelen, dat is met name door de AVC, wordt het tegen het licht gehouden. En dan zal binnen nu en een paar maanden zal er ook wel in dit huis de nodige mededeling over worden gedaan. Hoe men dat gaat doen. Er zijn allerlei ontwikkelingen. Dus wellicht dat het meegenomen wordt. We krijgen voor dit jaar, is er 1 miljoen voor het inlopen van achterstallig onderhoud. Nou, vorig jaar hebben we het een stuk verlichting gedaan. We hebben het aan spelen gedaan, een stukje aan wegen. Met het extra budget wat we dit jaar krijgen, kunnen we dus ook de Gravenland 2-straat realiseren. De Torplaan, het Nieuwe Diep, stond ook op een van die plaatjes. Met name ter hoogte van de afrit bij de Visserslag richting het Ankerpark is heel slecht in die bochten. De Doggersvaart, ik zei het al, dat gedeelte tot aan het spoor. En de Kortweststraat heb ik genoemd. Die gaan worden. Dat is mogelijk omdat wij dit extra geld hebben. En dan denk ik dat we aardig beginnen in het kader van het inlopen van achterstallig onderhoud. Er liggen er nog een aantal, maar dan maken we aardige stappen.
Nog even een interruptie, voorzitter. Wat ligt er nog in Julianendorp bijvoorbeeld te wachten dan, als achterstallig onderhoud, ik weet het mag?
Ik denk dat de hoofdstructuur in Julianendorp nu aardig op orde is. We hebben de afgelopen jaren is er pittig geïnvesteerd in Zuidwal, Zuiderhuis, Breewijnd, Van Vrijstweg, Langevliet, versneld vanwege het verhaal. Er zijn hoofdwegen wel, alleen in Julianendorp is het met name de fiets- en voetpaden, die matig tot slecht zijn, die hobbelen en bobbelen, dat weten we ook. Zowel asfaltpaden als elementenverharding. En de elementenverhardingen in de woonstraten, er is toch door natuurlijke zakking zie je dat de straten wegzakken en dat met name de inspectieputten, dat zijn die van de riool in het midden van de weg, die blijven staan. En daardoor krijg je van die rare hobbels en krobbels. En volgens het beeld van basis, moeten er, en ook vanuit verkeersveiligheid zou je daar een aantal maatregelen moeten nemen. Ja, die heb ik dan niet meegenomen in benoemd, maar in hij staat wel in het boekje. In het boekje wordt hij wel, als het goed is, genoemd. En hoe we dat gaan doen, of we dat straatsgewijd, we gaan niet hele straten integraal herstraten, maar we willen dan gewoon selectief een aantal straten uitkiezen waar het ergst is.
Voorzitter, ook nog even een vraagje. Het is misschien wel een wat apart, hè, maar Arco, je noemde de Gulden Mondweg.
Het dokparcours, dat is ook toen ter sprake gekomen en er zou ook geld voor zijn. En dat is natuurlijk niet jullie pakje, maar dat komt uit een ander budget. Maar worden jullie daar ook bij betrokken of gaat dat niet via jullie?
Nee, dok gaat volgens mij via OWS. Het zit niet in het kader van het beheer en zo. En,
nee, ik begrijp het, maar gewoon meer het technisch ik neem aan dat OWS daar minder kaas van gegeten heeft dan jullie. Dus wordt dat dan naar jullie of overgeheveld, zeg maar, natuurlijk ook met budget daarbij. Maar of gaat dat niet zo?
Nee, als OWS dat soort vragen heeft, dan stelt hij zich aan het IB van RWO. Daar zitten natuurlijk ook een aantal specialisten. En die nemen het allemaal op. Maar goed, wij houden ons puur alleen met kader van beheer van. Maar er is meer kennis in de organisatie.
Goed, meneer Bakker, hartelijk dank voor deze toelichting van het afgelopen jaar. En de planning.
Mag ik nog iets?
Meneer Engels.
Het openbaar groen en zo valt hier toch ook onder? Of niet? En de groenbestrijding tussen straatstenen en dat soort.
Nou, groenbestrijding, ja.
Beide. Nou, ja, ik heb er toch wel een vraag over. We hebben ooit hier in deze raad, geloof ik, eens een keer aangenomen dat we niet meer gaan bestrijden met bestrijdingsmiddelen, maar alleen met de borstel. Hebben we daar wel eens een goede evaluatie over gehad binnen uw club? Zijn we er alleen met het borstelen? Nou, je hoort toch nogal wat mensen die vinden dat we zijn al een groene stad, maar we worden steeds groener. Is het niet handig om misschien toch achter de borstelwagen toch ook wat te gaan sproeien? Je hebt tegenwoordig allemaal milieuvriendelijke en in de tijd dat wij het besluit genomen hebben ooit als raad waren die middelen er nog niet zozeer. Zou het een aanbeveling zijn om dat eens te gaan bekijken, te evalueren hoe het er nu uitziet en of het misschien eens een stukje geprobeerd kan worden?
Wij zijn continu op zoek naar andere methodes. We hebben anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden hebben we het geprobeerd met azijn. Azijn is natuurlijk ook goed. Dat hebben we gedaan op de Flaneerkade en we hebben het gedaan aan de Baskenweg. Het is een kwestie van lang volhouden. Je ziet wat verschil. Maar omdat dat u blij bent als wij een keer gespoten hebben met azijn, dat geloof ik ook niet. Dat eerste. Het tweede verhaal is, dit jaar hebben wij een proef gedaan in de vergane buurt met heet water. Met bijna kokend water spuiten. Qua methodiek gaat het een stuk beter, want je spuit en je loopt iemand met een lans, dus ook bij zijn geparkeerde auto's kan je makkelijker in die goten wat anders blijft staan, kan je het bestrijden. Dat hebben we van dit jaar gedaan en daar zijn we mee, dat blijven we monitoren. Volgend jaar gaan we weer een stuk meer doen. Maar we hebben voorlopig het werk 3 weken geleden aanbesteed. De aanbestedingsprocedure loopt voor het borstelen op het niveau basis. Dus ja, we zijn nog steeds op zoekende naar nieuwe technieken. Ja, en er is destijds voor gekozen, maar ja, goed, dat is een politieke vraag. Het is altijd vastgelegd, geen gif.
Ja, ik mag toch wel even misschien een aanvulling op doen, voorzitter. Het mag ook niet, want we hebben natuurlijk wel laten nakijken van jeetje, hè, waarom doen we dat niet als het wel zou mogen? Als we daardoor een betere kwaliteitsslag kunnen maken. Maar het mag vanwege de gemeente De Helder misschien niet door van de raad ooit een besluit, maar het mag ook wettelijk niet. We ook allemaal na laten zoeken. Het gaat ook dat hier het drinkwater, zeg maar, voorziening daardoor gecreëerd wordt. Dat heeft invloeden op, daar krijgen we gewoon geen vergunning voor de provincie. Het is wel een aantal keren opnieuw aangevraagd, een aantal keer uitgezocht. Daar krijgen we absoluut geen vergunning voor. Dus dat hebben we geprobeerd. Het is wel zo dat we inderdaad het heet water misschien wat andere resultaten kunnen krijgen, dat het sneller gaat en dat we dat meer gebieden kunnen schoonmaken voor hetzelfde geld, ook al het ook een dure oplossing is. En we hebben afgelopen zomer niet van stoep tot voordeur, zeg maar, geborsteld. Omdat toen die aanbesteding mislukt was, en dat we toen met alle kunst en vliegwerk, zeg maar, toch voor hetzelfde geld, misschien wel iets meer geld zelfs, wat minder resultaten hebben geboekt. Maar dat was dan een keuze, om het geld maar één keer kunnen uitgeven. En het is natuurlijk wel de bedoeling dat het dit voorjaar weer in ieder geval tot de voordeur wordt geborsteld. Maar we moeten ons ook realiseren en daar gaan we binnenkort keuzes over gaan maken. Dat iedere afdeling met de kadernota financiën moet inleveren. Nou, dat zijn politieke keuzes. Politieke keuzes gaan wij u voorleggen. En het zijn er nog niet zover. Maar ik hoop inderdaad dat de kwaliteit voor dit soort zaken bij u een hoge rol speelt.
Mag ik hier
even nog eens aanvulling op wat de wethouder zegt. Er wordt gespoeld, dat doppen, met de selectspray of zo. Dat middel gaat in 2012, wordt het verboden. Dus het, ook al zou je er toe over gaan, dan is het een hele korte termijn. Want 2012 is volgens de richtlijnen verboden. Dus dan, maar goed, dat als. Maar de wethouder heeft aangegeven, het zijn keuzes.
Schoonmaker zijn toch niet? Dat is toch niet verboden? Want dan breng je
nee, maar dat werkt, niet, dat werkt niet effectief. Dat moet je met een veel hogere frequentie aanbrengen in de openbare ruimte. En plus dat je erbij krijgt dat je grondslag verzuurt. En u zei net al, dan ga je ook over groen en over... Ja, dat gaat ook over, dus je krijgt daar een ook voor je vegetatie, je krijgt een andere type vegetatie. Dus we hebben het wel proeven gedaan, maar het is nou niet dat je staat te juichen. We hebben meer vertrouwen in de heetwatermethode.
Heel interessante discussie, maar misschien wat meer voor om de koffietafel, deze details.
Mag ik even aanvullen, voorzitter?
Meneer Van Vliet.
Ik hoor net de opmerking milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen. De bestrijdingsmiddelen zijn nog steeds dezelfde bestrijdingsmiddelen uit de jaren 60. Daar is helemaal niets aan veranderd. Alleen de verpakking is veranderd, maar de werkzame stof die erin zit is nog steeds precies dezelfde. En het zou een erge stap terug wezen als wij nu weer met bestrijdingsmiddelen gaan werken. En ik denk niet dat uw hondje dat ook leuk vindt en mijn mus helemaal niet.
Als laatste wil ik de heer Bazen nog een korte vraag stellen en dan ga ik echt over naar het volgende punt.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb in het kader van de veiligheid nog een vraag voor de zebrapadverlichting. De zebrapaden die zijn tegenwoordig verlicht met LED-verlichting. En bereiken mij zo nu en dan wel eens wat vragen van... is het nou gebruikelijk dat de gemeente daar overal van die LED-verlichting gaat doen? Want die lijken helemaal niet zo fel als dat de voorgaande verlichting is. Loopt daar eventueel een onderzoek naar of is dat geweest? Ja, kunt u daar wat over toelichten?
We hebben in het begin dat we begonnen zijn met die LED-verlichting, met de steltarmaturen die erin zitten, is er uitgebreid voor gemeten. Het heeft twee lijnen. Het is wit licht, dus het valt op. Zeker als je bij de huidige verlichting, waar je toch een beetje oranje schijn hebt, valt die echt op. We hebben door opmerking gekregen over verblinding van automobilisten. Daarom ziet u ook een heleboel van die armaturen kwartslag gedraaid. Dat was een bijkomend verschijnsel waar we niet op gerekend hebben. Maar wij hebben voor de rest weinig klachten gekregen over het niet zien. Nee, en we meten eraan, dus de lichtopbrengst op het grondniveau, die is beter dan dat het was. En het is nog energiezuiniger.
Meneer Bakker, nogmaals dank voor deze voorzittingen. En meneer Pijksma, ik moet u helaas verzoeken om dat misschien na de vergadering even aan de heer Bakker te vragen.
Het was geen vraag, het was een opmerking. Ik wil de heer Bakker bedanken voor de uitstekende uitleg. En naar de voorzitter toe. Ik vind dit zo duidelijk en zo helder in staccato vorm gebracht. Dat deze raad en commissie daar niet als enige belangstelling voor heeft. Daar heeft iedere inwoner van een helder belangstelling voor. Als u dat nu betrekt bij datgene wat we de vorige keer gezien hebben. Over de begraafplaats. En als u dat dan combineert met de opmerkingen die u maakte hier 14 dagen geleden in de commissie met betrekking tot het verkeer, dan zou ik eigenlijk de overweging mee willen geven of we dit soort wijze van voorlichten van raad, maar ook de bevolking, niet veel beter moeten structureren. En dan stel ik voor om op vrijdagmiddag in staccato korte filmpjes te laten zien op het openbare net, wat er is, dan wel op de site van de krant, dan wel op de site van de gemeente, om op eenzelfde wijze de burger voor te lichten. Want stelt u voor, als u deze tekst die hier Bakker nu uitgesproken hebt, in zo'n lap platte tekst in het Helders Weekblad zou zien, zou niemand het begrijpen en niemand het lezen. En dit is juist zo waardevol. In verlengstuk daarvan kom ik aanstaande maandag met een motie vreemd aan de orde van de dag, waarin ik dit aan de orde stel. Ik wil een onderzoek dat afgerond is voor het reces, waarin duidelijk gemaakt wordt of wij niet een wijze kunnen vinden om de burger op deze manier voor te lichten. Met beeld en geluid en videobeeldmateriaal. Dank u wel, voorzitter.
Misschien is het een idee om de heer Bakker alle presentaties te laten doen. Dan voelt het ook een deel aan u eens. Maar ik hoor dat mevrouw de wethouder nog een toelichting wilde geven.
Ja. Ik ben blij met de woorden van de heer Pruiksma. En zelf als portefeuillehouder zit ik natuurlijk dan nu op dit dossier. En ik zit eigenlijk zat een beetje met een dilemma. Want u weet ongetwijfeld dat in het verleden de raad altijd heeft gezegd van nou, wij willen niet veel presentaties. En mijn voorganger heeft toen ook gezegd van nou, daar houden wij ons aan. En dit soort presentatie werd ook niet meer gegeven. Ik zelf vind het inderdaad wel belangrijk van wat wij aan het doen zijn. Ook voor u, maar ook zeker voor heel Den Helder. En daarvoor proberen die presentaties af en toe weer op de agenda te kunnen krijgen. Dus ik ben blij dat u in ieder geval dat waardeert. Het zal misschien ook een andere denken van het duurt misschien te lang of wat dan ook. Maar het is inderdaad bedoeld als voorlichting. Waar zijn we mee bezig? Waar geven wij uw geld aan uit? En ook de pers krijgt uiteraard de stukken. Die stonden ook eerst niet op de verzendlijst. Dat ze het rapport gewoon krijgen. Zodat ze hopelijk uit zichzelf al iets publiceren. Maar ook uw motie. We zien het vreemd aan de orde van de dag. We zien het met belangstelling tegemoet.
Goed, dank u vriendelijk. Agenda punt 7 en 8 betreffen de besluitenlijst van de Commissie Stadsontwikkeling en Beheer van 24 januari, jongsleden. Zijn daar nog op- of aanmerkingen over? Zo niet, dan ga ik graag met u naar punt 8, de termijnplanning, ook ter kennisname. En als ene laatste punt voor de sluiting wil de heer Pruiksma nog een keer de gelegenheid geven om zijn minuutje, waar hij vooraf gaat aan de vergadering en refereerde, hier te gebruiken. Meneer Pruiksma.
Voorzitter, dank u wel. Enkele weken geleden heb ik het voorstel gedaan om een werkbezoek te brengen aan steden die verder zijn dan wij met hun stedelijke ontwikkeling afgerond. Dat heb ik opgepakt en in samenwerking met de Griffie zijn daar een aantal zaken in kaart gebracht die ik aan u voor zou willen leggen. Ik heb bijvoorbeeld om, ieder gaat dan een afweging maken of dat in zijn of haar agenda of portemonnee wel past, moet je wel een aantal uitgangspunten formuleren. En ik heb gekozen voor donderdag 12 mei, vertrek, en zondag 15 mei weer terug, daar zijn. Dan is het de bedoeling om dat voorstel, van de voorzitter afkwam, de heer Heidsma, om dat te volgen. Er staat dan een gesprek, bezoek aan Liverpool op het programma. Dat betekent vliegen met EasyJet op John Lennon Airport naar Liverpool, voor weinig. En drie overnachtingen daar in een eenvoudig hotel. En nou komt het de verdeling van de kosten aan de orde. Alles wat wordt geconsumeerd is voor rekening van de deelnemers. Dus ieder die nog een zweem heeft van een snoepreisje wordt op grond hiervan al direct geëlimineerd. Daarnaast zijn ook de vliegkosten voor rekening van de deelnemer en de raadsvergoeding die oorspronkelijk bedoeld was om werktijd in te kopen bij de werkgever, om het raadswerk te verrichten, die kosten, de verlies van werktijd, worden ook niet vergoed. Dat betekent dat er blijft voor als ondersteuning van deze trip door de gemeente accommodatie daar. En de transfer van naar en vanaf het vliegveld. Vervolgens is er nog een gedeelte wat er ligt aan formele en informele representatieve kosten. Die zijn ook voor het college. En dan betekent het dat we een contour hebben staan van wat daar mogelijk is. Inhoudelijk qua programma moet dat nog ontwikkeld worden. Er zijn vanuit de raad zijn er wensen kenbaar gemaakt waar ik gevoelig voor ben. Die wil ik aan u voorleggen. Het verzoek van de heer Mosk om potentiële investeerders op het oude Rijkswerf-Willemsoord mee te nemen is ook akkoord. Er is een financiering akkoord. Dat betekent er is een budget van de raad, van de commissie. Daar moet het presidium toestemming voor geven. Dat wordt beheerd door de Griffie. Er is vervolgens een budget van de burgemeester en Zeestad is bereid om ook te doneren. Dus op deze bescheiden schaal van financieren is dat geen enkel probleem. Wat er nu overblijft is het aangeven van uw belangstelling of u mee wilt of niet. En dan wel op zo kort mogelijk termijn, want hoe vroeger je boekt bij EasyJet hoe goedkoper dat het is. En dat is een belangrijk aspect. En ik zou willen vragen om dat in uw geval voor vrijdag bij de Griffie kenbaar te maken. De kosten van de vliegen, als u dat in kaart wil brengen, dat zit in de buurt van de 100 euro. Vliegt u heen en terug op Liverpool. Dan het volgende. Bij dat project wat ze in Liverpool bijna afgerond hebben, zitten zulke grote sociaal moeilijke componenten in als het gaat om woningbouw, arbeidsgelegenheid en binnenstedelijke probleemgebieden en de fouten die daarbij gemaakt worden en ook erkend worden dat die er zijn, vind ik dat van zo'n groot belang dat ik de ploeg die daarheen reist niet alleen maar door de commissie SMB wil laten volgen, maar ook de commissie MO hierbij wil uitnodigen. En dat betekent dat de totale groep ongeveer een man of 45 zal beslaan die daarheen gaat. Nog even een opmerking naar de commissieleden die geen raadsleden zijn. Die krijgen namelijk geen raadstoelagen en zijn derhalve in een beduidend zwakkere positie als raadsleden. Voor die mensen geldt een reductie voor het vliegtarief en de kosten die daarin gemaakt worden van 50%. Dus die gaan maar van de helft mee. Dus dit is bij contouren wat hier ligt. En ik zou aan u willen vragen, nu, wat is uw reactie hierop? Betekent dit dat ik door kan gaan met de ontwikkeling van dit project? Of zegt u nou, om wat voor reden dan ook, ik kan of wil niet mee? Ik wil hier graag van u een uitspraak.
Meneer Pruijsma, ik vraag me af of dat verstandig is om dat op dit moment te inventariseren. U heeft een voorstel gedaan, uitgebreid toegelicht. Ik neem aan dat de commissieleden dat binnen hun fractie nog wel even zouden willen bespreken. En dat u afhankelijk van de aanmeldingen voor vrijdag uw plan kunt trekken. Dat lijkt mij een meest praktische insteek.
Ja, dat is juist. Samengevat, laat u voor vrijdag weten bij de Griffie wat hier uw insteek voor is.
Meneer Pruijsma, hartelijk dank.
Mag ik dan wel iets over vragen? Want het is een heel warm pleidooi van de heer Pruijsma. Hij zet ook diverse redenen uiteen en goede onderbouwing, et cetera, et cetera. Dat betekent nog helemaal niet dat je daar mee in moet stemmen, maar oké, dat komt dan. Maar het is wel een vrij krappe tijdspanne. En datgene wat hij hier heeft ingebracht, zou handig zijn dat ter beschikking komt van de fracties. Want het moet wel even heel snel met mond op mond of per e-mail met elkaar gewisseld worden om het op deze termijn te kunnen beslissen.
Dus feitelijk even een papieren toelichting.
Als ik een afspraak maak met de Griffie morgen, waarin klip en klaar in staccato vorm datum, tijd, kostenaspecten vermeld zijn, die dat naar u toe doet komen, dan denk ik dat u voldoende tijd hebt om dit te kunnen overleggen.
Prima, dank u wel.
De datum, donderdag 12 mei daar naartoe en zondag 15 mei weer terug.
Meneer Pruijsma, dank u wel. Commissie, dank u wel. Wethouder, aanwezigen, Welthuis allemaal.